Althans, tot ik dat nu kan beoordelen. Je weet maar nooit. Ik ga beginnen met de vaststelling van de agenda. Zijn er opmerkingen over de agenda? Geen. Dan ga ik naar de afwezigen. In ieder geval Hendo Holwinkel heeft zich afwezig gemeld. En Kim Kuyn heeft bedankt voor het gevraagd van de uurraad. Is dus ook niet aanwezig. En de woord voor opvolging heb ik net ook achter mij zwaar overlegd op dit moment. Dus dat gaat echt uit. Verder heb ik geen berichten van herinneringen doorgekregen. Ik heb twee woordjes staan. Gefeliciteerd voor het continuus, maar dat is nog steeds aan het verkopen. De mededelingen, daar begin ik mijn mededelingen met CVV.
Er wordt nog even overlegd inderdaad, voorzitter, of wij mededelingen hebben. Ik heb die eigenlijk zo niet. Misschien kom ik nog
in Kees.
Ja, voorzitter, er ligt al een vraag die we ook in de commissie een paar keer behandeld hebben. Dat is namelijk die zogenaamde 30%, ben ik te verstaan?
Ja.
Die 30% regeling voor buitenlandse promovenden, die door allerlei bepalingen in de wet was die niet makkelijk hanteerbaar tot voor kort en was die ook niet toegankelijk. Daar is wat veranderd in de wetgeving in de loop van dit jaar. En we hebben mede ook op verzoek van u daar nog eens even naar gekeken wat de mogelijkheden zijn. En een besluit genomen. En dat besluit houdt in dat de 30% regeling voor via het keuzemodel, noemen we dat keuzemodel arbeidsvoorwaarden, voor promovendi met ingang van 1 januari 2013 ook open is voor promovendi die de status van werknemer hebben willen. De wet stelt er wel wat voorwaarden aan, dat moeten mensen zijn die wij hebben aangeworven, die meer dan 150 kilometer van onze grens wonen. Don't blame me, dat is in de wet. Ze moeten dan na 1 januari 2012 in dienst getreden zijn. Wij stellen dat daarmee dus open. Het kan op zich budgetneutraal verlopen, maar als ze er gebruik van maken, kunnen ze niet van anderen mogen in een keuzemodel gebruik maken. Van andere collega's die niet in aanmerking komen natuurlijk wel gewoon kunnen, omdat ze werknemer zijn. We hebben daar al een uitgebreide communicatie voor opgesteld, ook naar de eenheden toe. We zullen daar nog de nodige aandacht aan besteden. Maar ik denk dat de moeite waard is, want die vraag er al in dringend ligt. Wij schatten dat het van toepassing kan zijn op 60, 70 promovendi die we op dit moment hebben. Maar uitdrukkelijk alleen voor mensen die op of na 1 januari 2012 in dienst getreden zijn. En dat vindt een aantal personen jammer, dat weet ik, maar het kan niet anders. Dat is de wet.
Zijn er vragen? Mensen wat? Geen. Dan de mededelingen van de buurraad. Voorzitter? Geen. Er is geen reden. Geen. Nee. Dan ga ik ook naar het volgende punt. En dat betreft het concept van gewijzigdregeling Vogels. En ik heb staan dat Jan-Rutken, ik ga corrigeren. Ik zei al dat iemand naast mij ging zitten om mij bij te staan. Ik sla het verslag over in de raad. Ik ga ook naar het verslag. Het verslag is de tekst, pagina 1, pagina 2, pagina 3. En dat was het, dan stel ik daarmee de tekst vast naar aanleiding van pagina 1, 2, 3. Nou, zie je wel. Dan had ik het best goed kunnen overslaan. Dank u wel en dank u voor de notulisten. Dan ga ik nu wel over naar het punt 4 van de agenda. En dat is de gewijzigde regeling Vogels. En volgens mijn aantekeningen is Jan of Geert daar de woordvoerder.
Ja.
Ja, goed.
We hebben vorig jaar zoveel inspanning geleverd om een nieuwe regeling op te zetten. Die is per 1 september ingevoerd. ja, daar is gebleken, daar zitten nog wat onvolkomenheden in. Dat is eigenlijk niet te voorkomen. En een aantal daarvan worden nu opgelost op aanraden van Bemar. De universiteit zelf heeft er nog een aantal punten in aangedragen. Die zijn ook in dank aanvaard door het college, die worden aangepast. Er blijven ook altijd nog wel punten open van de discussie. Daarvoor zal er geëvalueerd gaan worden over 2 jaar. Dus laten we de discussie vooral dan voeren en niet tussendoor gaan voeren, lijkt me. We zijn wel blij dat de studenten daarbij betrokken zullen worden en dat het nu al mogelijk is om een aantal uitwerkingen van vogels, vreemde implicaties te melden. Bij de WAR, dat meldpunt is inmiddels ook operationeel, heb ik begrepen of heb ik gezien zelfs. Even kijken. Daarnaast zal vogels ook aangepast moeten gaan worden op ton. Daar zal de WAR zich mee bezig gaan houden en daar wilde u inderdaad nog even over opmerken dat het belangrijk is om dat voortvarend te doen, omdat ton er snel aankomt en de eerste pilots al lopen. En dan eigenlijk alleen even voor de vorm de toezegging bevestigen. We hebben ze al besproken in de commissie en naar het begrepen zijn ze akkoord. Ik heb begrepen dat voor de vorm even besproken.
Ja, dat moet je nooit hardop zeggen. Maar goed, voor de vorm is inderdaad een conceptbesluit. Er zitten een aantal toezeggingen in het woord staat gelezen.
Ik zal voor de vorm reageren. Ik ben blij dat ik inmiddels een medestander in de raad heb die ook graag neigt om af en toe informeel te worden bij de inhoud. Maar de procedures moeten we hier inderdaad in de gaten houden. Ik denk dat dit een goed voorwerp van samenwerking is, zoals uit de positie van de raad ook blijkt. Dus we proberen dit samen te doen. Het lijkt geen twijfel dat we dit ook voortvarend moeten werken aan het aanpassen daar waar Tom dat vereist. Ik heb slechts één kleine opmerking ten aanzien van de opmerking van de raad. Uit de woorden van de woordvoerder begrijp ik ook dat we dit heel positief moeten lezen. Het is niet de bedoeling dat vogels een vangnet is voor, laten we zeggen, het niet goed inrichten van de regeling. Aan de andere kant mag hier natuurlijk nooit de suggestie uitklinken dat daar waar, om welke reden dan ook, een studeerbaarheid een punt is, dat er geen aanspraak op deze regeling zou kunnen worden gemaakt. Die is gewoon wettelijk verankerd. Maar het is wel de bedoeling, in ons alle belang en ook in ons financieel belang, dat het beroep vanwege te geringe studeerbaarheid op vogels natuurlijk zeer beperkt blijft. Dus ik denk dat we het inhoudelijk wel eens zijn.
Absoluut. Ja, dus woordvoerder heeft andere opmerkingen uit de raad. Dan stel ik vast dat de raad besluit in te stellen met de wijziging van de regeling voorbeeldvoering. Dan ga ik graag over naar het volgende agendapunt. Dat betreft de ontwerpbegroting 2012. En ik wil graag de woordvoerder hebben daarvan het woord geven.
Ja, we hebben uitgebreid, met name dus in de commissie Financiën, personeel en bedrijfsvoering gesproken over de begroting, ook een overleg met het college. En we hebben een viertal punten waarvan het goed is, en ik noem maar even als viertal, om daar nog even uitgebreid over te spreken in deze overlegvergadering. Laat maar met het eenvoudigste punt beginnen, en dat is de naamgeving van een tweede opleiding bij MB, waar wat voornemens zijn om te wijzigen. Uiteindelijk is dat een BBR-verhaal. Het is misschien goed om dat straks even van de rector een update te horen over hoe dat in elkaar zit.
Zal ik daar meteen op reageren?
Staat popelen om het te doen.
Ja, dan hebben we die weggewerkt, zou ik zeggen.
Ja, ik zou zeggen dat dit waarschijnlijk niet het grootste punt aan het gaan om de begroting moet zijn. Ja, het is inderdaad zo dat het college heeft een verzoek van de faculteit en ook met instemming van de faculteitsraad voor 2 naamswijzigingen. Daar hebben wij afgelopen maandag over gesproken. Wij zijn in principe, willen wij die aanvraag bij het duo ondersteunen. Maar inderdaad, omdat dit ook een registratie in onze BBR betreft, die uiteindelijk instemmingsrecht heeft van de U-raad, hebben wij in concept een brief liggen aan deze raad met de vraag of de raad genegen zou zijn om uit te spreken dat zij positief zou adviseren over deze naamswijziging. Op zichzelf is er een formeel traject waarbij we anders moeten wachten op een officiële wijziging van de PBR. Maar de faculteit heeft een groot belang bij dat zij in september met de nieuwe namen kunnen beginnen. Dus deze brief zal deze week zijn weg naar de U-raad vinden met het verzoek, als de U-raad genegen is, om daar op te reageren, zodat we hier op een slimme manier mee om kunnen.
Ja, ik denk dat het vooral hierbij van belang is dat we niet achteraf zitten te kijken van hoe, et cetera.
Bij de voorbereiding van het punt lag de conceptbrief aan de raad reeds gereed, mag ik zeggen. Dus in die zin hadden we daar op gehad.
Even kijken dat dit punt is inderdaad ook ja. Voor de uur van tafel.
Die andere punten begin ik maar even. Ik begin achteraan in de brief, zeg maar. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Het tweede punt gaat over. We zien een aantal investeringen zitten waarbij je sprake is van vol van samenwerkingsovereenkomsten. De afspraak is dat samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen ter advies worden voorgelegd. Dus dan is het toch wel, zou het toch logisch zijn geweest als wij die samenwerkingsovereenkomsten ook gezien hadden voordat ze getekend zijn.
Zal ik daar meteen op reageren?
Ja,
hebben we dat ook gehad. Wat betreft de Roesing, is er nog geen samenwerkingsovereenkomst? Er is wel geld gereserveerd in de begroting om eventueel invulling te geven aan. Maar verder moet dat allemaal nog uitgewerkt worden. En voor het betreft XUV Optics, ja, dat is een beetje, dat valt bij mij in een categorie twijfelgeval. Want wij gaan natuurlijk aan de lopende band contracten aan met allerlei partijen, EU, industrie. Andere universiteiten, ik teken die bij, nou niet bij tientallen per week, maar toch meer dan één in de week, zou ik zeggen. Waarbij onderzoekssamenwerking voor een aantal jaren wordt aangegaan. Dit is een samenwerking die wij zelf ook communicatief wat nadrukkelijker uitnutten, omdat het ook van groot belang voor de regio is dat ASML hier naartoe wil komen en dat een aantal regionale bedrijven daarbij betrokken zijn. Dus in die zin gaat het wel iets meer en zal ik niet roepen, nou dat dit valt niet in de categorie. Bovendien komen de mensen over van FOM naar de UT, maar bij mijn weten is dat nog niet eens definitief rond. Ik heb bijvoorbeeld nog geen aanstellingsbrieven van de medewerkers gezien. Daar worden, dat kan overzien nog over de laatste puntjes gesproken tussen FOM en met name de faculteit TRW, die is leading in dit punt. Maar ik wil met alle plezier toezeggen dat de overeenkomst, zodra dat allemaal rond is, en voor zover die openbaar kan zijn, want er zit natuurlijk ook een aantal elementen in die niet openbaar zijn, kan die in de volgende cyclus, of in een volgende cyclus, want de documentatie voor de volgende cyclus die moet al 7 januari op tafel komen. Maar laten we tegen elkaar zeggen dat in de of een volgende cyclus, wat er is, hier ook eventjes op zijn minst ter informatie wordt neergelegd. Of het dan een formele casus is, instemming. Voor nodig is, daar kunnen we dan later nog over. Maar er is geen enkele reden om dat niet te doen.
Ja, het gaat natuurlijk om een advies en adviezen achteraf zijn weinig zinvol. We praten hier wel over een duidelijk inzet van middelen van uit de universiteit en een meerjarig commitment wat plaatsvindt. En dat zou toch zeker daarbinnen moeten vallen. Het gaat er niet om hele stapels per cyclus door te komen. Dus wat uiteindelijk de vraag is van wat wel, wat niet.
De contracten, als ik een contract teken met de EU en met 7 Europese universiteiten en het CTIT, dan labelt het CTIT ook een hoeveelheid geld daarop voor een aantal jaren. Dat is ook een samenwerkingsovereenkomst die in zijn aard niet wezenlijk anders is dan deze. Alleen deze heeft aan de ene kant meer aandacht gekregen. Dus ik vind het niet erg om hem hier voor te leggen, of om hem hier neer te leggen, laat ik het zo zeggen. Maar ik wil nog wel een aparte discussie een keer voeren over de vraag, wat voor overeenkomsten behoren hier nu naar een aard wel en welke niet. En we hebben ook gezien dat rond dat Centrum voor Techniekonderwijs, is het een discussie die wij zonder enige aarzeling hier wel neergelegd hebben. Nou ja, daar kun je diezelfde afweging dan ook maken.
Zal ik. Is het een idee inderdaad dat dit nog nader besproken wordt, de vorm nog nader besproken wordt? En dat we dat nu dan even vaststellen dat dat gaat gebeuren.
We zullen de overeenkomst voorleggen en laat dat dan ook maar een aanleiding zijn om daar nog eens een keer over te praten.
Dat zijn twee dingen.
Mijn laatste opmerking daarbij is wel dat, dat is ook een beetje een voorafspiegeling naar een volgende discussie misschien. In de prestatieafspraak die wij met OCW hebben aangegaan, hebben wij het tot stand brengen van juist dit type samenwerkingen nadrukkelijk als doelstelling opgenomen. En zodanig is dus de ambitie om die dingen tot stand te brengen. hier met jullie gecommuniceerd en ook door jullie ondersteund bij de instemming of de positieve advisering op de prestatieafspraak.
Ja, nou goed, daar valt wel wat nog bij te zeggen, maar dat is wat ik in ieder geval doe.
Dat moet je dan ook niet doen, Chris.
Heb je toch gedaan.
Maar in ieder geval is vastgesteld, is dat akkoord hebben dat A, dus het betreffende object, dat komt nog terug, en over de procedure wordt nog nader gesproken, ook nadenken. Ja, dat is afgesproken.
Ja, want het is een wederkerig punt van irritatie, wat in die zin wordt. En wij staan het links van mij is het in de aandachtspuntenlijst neergezet, dus wij gaan kijken hoe daar.
Oké, dan staat dat. Ja, dan is dat punt. Ja. Voor dit moment in ieder geval
afgehandeld. Ja, zeker. Dan kom ik nog op twee punten. Ik neem aan dat ik zo langzamerhand naar links aan het, in het college aan het schuiven ben.
Naar rechts van ons.
Er zijn twee punten. Die zijn deels hangen die denk ik ook samen. Dus aan de ene kant is dat in welke mate de begroting informatie geeft over het komend jaar. We zien dat er weliswaar een jaarplan wordt gevraagd om geef aan waarvan kindtaal en prestatieindicatoren eenheden mee aan de slag willen. Geef een beeld van wat voor een beleid wil jij het, hoe wil je je middelen inzetten, wat zijn je doelen die je wilt bereiken. Maar als je dat gaat kijken naar wat er in deel 1 van de begroting terugkomt, op het geaggregeerd niveau, het eerder een bijstelling van het instellingsplan lijkt. Daar zou toch zeker een slag gemaakt moeten worden om wat meer te zeggen over van hoe zetten we middelen in en ook wat zijn onze doelen en ook eventueel hoe gaan we bepalen of wij doelen bereiken. Een voorbeeld daarvan die we in de brief hebben gevonden is de onderwijsondersteuningssysteem waarbij we een aantal jaren al zien van ja, er is extra middelen nodig. Waarbij op een gegeven moment ook de vraag komt van en hoe weten we nu zeker dat we in 2013 het laatste jaar is? Welke criteria gebruiken we, en dat is maar een voorbeeld wat heel duidelijk in het oor springt, welke criteria gebruiken we om te zeggen van daar moet het aan voldoen en we toetsen het ook op die wijze. Voor een begroting zou dat veel wenselijker zijn dan opnieuw een bespiegeling die eigenlijk al een aantal jaren, vorig jaar of via route 14 plus neergezet is. Dat is de ene kant. De tweede kant is, heeft ook met hoe makkelijk lees je informatie uit de begroting, is dat we zien dat er een aantal eenheden, met name faculteiten EWI en CTW, hun bord niet sluitend hebben kunnen krijgen. In deel 2 valt naar Ene Speurberg te lezen dat er een bezuinigingstaakstelling is, maar er zijn niet echt consequenties genoemd van die bezuinigingstaakstelling. Nog dat je heel duidelijk kunt zien dat die bezuinigingstaakstelling er is. We lezen dat wel in de brief, die het college, waarmee het college de begroting aan ons heeft aangeboden. En natuurlijk is dat ook een kwestie van tijd wat daarin zit, maar een wat duidelijke uitsplitsing, dit betekent voor deze eenheden, en betekent ook dat we in dit tijdspad gaan zitten. En ik heb daar een achttal vragen daarbij daarvoor neergezet over dit specifieke onderwerp. Zou toch wel met name van belang zijn om dat juist ook in zo'n begroting neer te zetten van wij zitten ook duidelijk in een probleemsituatie. We hebben toch een aantal posities wat met ontslag, een aantal ontslagen wat men denkt dat er zal moeten zijn. Dan vraag je toch af van, nou, zit dat precies in die begroting verwerkt? Ik verwacht niet dat je dat direct kunt zien zodra je deel 1 opstaat van dit is ons probleem.
Maar het, daar werkt het bij na.
En de reactie afwacht.
Inderdaad, neem ik aan, geef nu een dot een stokje op.
Als u mij het woord geeft.
Ja, ik geef het.
Ja, voorzitter, ik wil daar graag even op ingaan en een paar dingen van zeggen. En, mijn collega's zullen op een aantal punten ook nog wel ingaan, met name enkele van de, in het rijtje van 8 vragen, denk ik. Ik moet allereerst zeggen, we hebben in de commissie een heel aantal vragen bij de kop gehad en die zijn ook allemaal nog schriftelijk beantwoord. Daar zaten ook nog een paar punten in die wel gingen over monitoring. Maar wij hadden niet het idee dat wij deze brief gisteren op het laatst zouden ontvangen. Dat wil ik toch even zeggen, dat verraste ons wel. Het heeft ons ook wel iets teleurgesteld over het proces, maar ik laat dat verder maar rusten bij deze zin. Maar het gaat natuurlijk om de discussie eronder en het gevoel wat erachter zit. Dat is ons heel erg duidelijk. En daar wil ik ook nog wel even op ingaan. In feite is het over, maar het gaat over de sturingsvraag, hoe kun je het allemaal volgen, monitoren, al dat soort woorden volgen. Maar ik denk dat we het ook met elkaar toch zouden moeten hebben over de verwachting die je daarbij moet hebben. Want daar gaat het natuurlijk ook over. Het wordt prestatieindicatoren, KPI's valt nogal. Sommigen verwachten daar heel erg veel van. Maar KPI's gebruiken we vooral om het proces te kunnen volgen wat je uitgezet hebt. En wij zijn natuurlijk niet een organisatie of een bedrijf die alleen maar kijkt naar het hoogste rendement van je eigen kapitaal. En keihard met die KPI's omgaat met een manager of weet ik wat. Maar wel dat er dus de ontwikkeling in de gewenste richting gaat. Zo sturen wij met elkaar. Wij hebben ook te maken met een WHW. Dus als je zegt, ja, ik lees in de begroting niet hoe de DK EBIS of CTW ingrijpt. Dan zeg ik, ja, natuurlijk niet. Want die krijgt een taakstelling mee van ons. Die kunt u precies lezen in deel 2. En die heeft zich achter de oren gekrapt. Ik denk vooraf ook al. En die gaat een proces in met zijn faculteitsraad. Van, ik moet de organisatie aanpassen. Dat staat ook nu ook wel in de brief inderdaad aangegeven. Volg tijdelijk. Maar het gaat natuurlijk niet aan dat wij precies bepalen in die zin, in procedurele zin, wat de decaan doet. Dat is allemaal vastgelegd. Dus wij moeten daar ook weer bestuurlijk goed mee omgaan. Dat moet u wel beseffen dat daarom sommige dingen niet in deel 1 staan. Maar wel het gevolg zijn van afspraken die we allemaal hebben. Die staan allemaal in deel 2. Alle begrotingen zijn aangepast na de najaarsgesprekken. Dus wat hier in deel 2 zit, is dus afgesproken werk onderling. Dat is onze sturing. Daar zitten ook allemaal KPI's onder. En die volgen we ook in de voorjaars- en in de najaarsgesprekken met elkaar. Dat is de afspraak. In deel 1 staat vooral de basis met prestatieafspraken die met het ministerie zijn gemaakt. En daar staat inderdaad niet precies in wat is de afspraak voor 13. Zo hebben we ze ook niet gemaakt. Hier staat in wat de lijn is van de afspraken. En dus in detail met de eenheden spreken we verder af wat de doelstellingen voor 2013 en voor volgende jaren zijn. Ik vind overigens ook dat wij moeten voorkomen hier, we zijn hier ook in het bestuurlijk proces, dat al die details hier op tafel zouden moeten komen. Je moet wel weten dat het gebeurt. En het gebeurt dus. De afspraken zijn gemaakt en we gaan dat volgen. We hebben die discussie ook met de Raad van Toezicht onlangs gehad. Van hoe volg je nou hoe grotere processen, grotere projecten verlopen. TOO bijvoorbeeld, ligt Atlas op schema, dat soort dingen. Die behoefte is er, die onderkennen wij ook. En we hebben ook met hun afgesproken dat wij de managementrapportage die we elke maand doen, maar per kwartaal dus uitgebreider, dat we daar het zogenaamde dashboard wat, nog wat zullen uitbreiden, juist met gegevens over dit soort dingen. Ik zou u ook willen voorleggen dat ja, wij ook afspreken dat we op die manier vooral met elkaar ook hier de ontwikkelingen kunnen volgen. En verder zijn wij in onze relatie met decaan en WD natuurlijk aan de bak om die, ik zou bijna zeggen, dagelijkse sturing te plegen, intern binnen het management. Dus als je zegt, ja, ik lees het al niet in deel 1, dan zeg je, ja, dat klopt. Er ligt dus een vraag bij, moet je dat überhaupt willen? Het is er wel, dat moet u weten. Nou, dat weet u, kunt u weten, u weet het ook. Maar goed, dat is even zoals wij daarin zitten. Dan zeg ik, lees hier een stuk beleid, dat heb ik al eerder gelezen. Dan, ja, dat is toch mijn primaire reactie, dat is maar goed ook.
Oké, uiteindelijk mag ik het ook voor dit punt even bij laten en even vragen, dan zullen we dit punt even doordebatteren. Ja, want ik denk dat je daar je punt gemaakt hebt aan het van dit punt. Ik heb een toezegging gehoord dat in de monitoring het dashboard nog eventueel uitgebreid.
Dat zullen we uitbreiden.
In ieder geval een concrete toezegging op dit punt. Goed.
Ja, nou, ik heb wel wat interessante dingen gehoord daarin. Want het college heeft ook gezegd van, nou, wij hebben die najaarsoverleggen, dan maken wij ook taakafspraken in. Nou, dan denk ik dat het goed is, niet om voor ons om al die details even door te pluizen en daar maar allemaal vragen uit te halen. Maar het is wel goed om dan ook neer te zetten wat die taakafspraken zijn en die ook heel duidelijk, zou ik zeggen, in deel 2 op te nemen. Als het totaalpakket van, dit zijn onze afspraken die wij als college met deze eenheden hebben gemaakt.
Ja,
ik kon niet helemaal opstaan met direct te zeggen.
Maar wou je dat, is dit ook even...
Want direct is nu altijd relevant. Die is voor iedereen even relevant.
Dit is een punt dat u heeft gemaakt, maar meteen even een reactie misschien.
Okay. Nou ja, Alles kan natuurlijk, maar wat ik dus net even aangaf, dat gaat wel vrij ver, want dat zit dus in, het is ook een kwestie, ik wil niet zeggen van vertrouwen, want zo voel ik dat niet, dus nou, we vertrouwen dat niet, maar ja, in welke mate van detail wil je dat allemaal zien? En leidt dat tot een beter oordeel? Ik bedoel, daar moeten we denk ik toch over hebben, zeg.
Nou, de vraag is of het beter oordeel waar het met name om gaat, ook als zegt van, nou ja, we gaan in die maandelijke rapportage het dashboard wat uitbreiden. Dit is de wijze waarop we die monitoring doen. Het geeft wel aan, als je dat soort dingen heel duidelijk benoemt, van, dat het college op deze wijze in controle is over deze situatie. En ik denk dat misschien dat nog wel de meest belangrijke punt daarbij is, dat die duidelijk is dat men op welke wijze men die informatie verzamelt, dat die informatie er is en dat daar ook bestuurlijk mee aan de gang gegaan wordt. Die afspraak met de eenheid is denk ik goed en de vraag is of je alle afspraken nou heel specifiek allemaal moet neerzetten, maar er zitten toch een aantal hoofdlijnen in die denk ik goed zijn om expliciet te benoemen. Ik neem aan dat er mensen uit een aantal hoofdlijnen in zitten. En ik denk dat het ook goed is als we praten over, we hebben prestatieafspraken met het ministerie over een aantal getallen, om dan ook heel duidelijk te zeggen, nou, dit is waar we in 2015 geacht worden te staan. Dat betekent dat we in een weg daarheen moeten, dus ergens, en hopelijk voor 2016, moet een idee zijn van, waar gaan wij in 2015 uitkomen? Is het realiseerbaar? En op welke punten moeten er tandjes erbij?
Ik hoor dus nu de hoofdlijnen, prestatieafspraken en het zicht op 2014. En dan gekoppeld aan een goede monitoring. En het zat te popelen om iets te zeggen.
Maar ik wou toch iets aan toevoegen. Ik denk dat gezegd hebben, dus daar ga ik ook niets aan afdoen. Ik bedoel, het gaat inderdaad om een gedeeld vertrouwen en het mee kunnen kijken in belangrijke overwegingen. Nou, ik denk dat we daar geen probleem mee hebben. Ik wil wel even kijken, ik zie niet alleen hier, maar op meer plekken, een soort, we moeten wel kijken dat we niet in een situatie van wat heet overstuur raken. Er zijn twee dingen. Wat ik net even deelde, is toch, als we kijken dat we de najaarsoverleg bijvoorbeeld op het punt voeren waarop veel dynamiek is, ja, en wij moeten tegelijkertijd onze standpunten in enige termijn voor deze vergadering afleveren. Ik bedoel, daar wil ik niet problematiseren, maar de dynamiek van sommige dingen die hier gebeuren is hoog. Dat betekent dat per definitie de verslaglegging zoals die wordt aangeleverd soms toch belangrijke inzichten kunnen wijzigen gedurende die periode. Dat is iets waar we allemaal mee moeten dealen. Nee, maar ik wil het als opmerking gemaakt hebben, want anders lijkt net alsof we door dat te doen die greep die iedereen een beetje wil krijgen in het proces krijgen. Nou, dit is er één, soms gaan de ontwikkelingen snel. En het tweede die ik wil zeggen is monitoring zelf. Zorgt er niet voor dat de dingen beter gaan. Dat is alleen maar een indicator. En die indicator behoeft bovendien nog interpretatie. Het is meermalen gekomen dat we iets bijhouden, omdat we denken dat we dan zien wat er gebeurt. Dan meten we iets anders dan we verwachten en zien eigenlijk dat die indicator niet zo goed was. Dat is precies de reden dat er ook gezegd moet worden. Ja, je kunt heel veel van die dingen opstellen, maar het gedoseerd gebruik en met verstand kijken naar die dingen is vaak belangrijker om uiteindelijk tot de goede sturing te komen dan alleen te kijken, oh, nou, dit hebben we gemeten, dit was de target, dit is wat anders, dus het is fout, of we moeten nu heel snel wat gaan doen. En ik wou dat toch even neerzetten, want zo eenvoudig ligt het niet. Het zijn alleen maar indicaties die je helpen om te zien, ben je op de goede weg.
Nee, helder. Zijn we al zover dat we op dit punt gezamenlijk met de uurraad en een college tot een toezegging kunnen komen, tekst?
Misschien voor de pakken. Voordat we zover zijn, Frits, van mijn voorzitter van mijn kant ook nog een opmerking. En die monitoring, dat dashboard, nou, dat kunnen we toevoegen. Ik denk op zichzelf dat de vraag, laat dan ook gaande de rit zien hoeveel je nou bent met je prestatieafspraken. Dat een reële is, of dat nou in de begroting of op een ander moment moet komen, dat is dan nog ter discussie. Op zichzelf zou een soort tussenrapportage op basis van de voorjaarsoverleggen en de jaarrekeningen wellicht interessanter zijn, want dan zie je hoe het echt staat. En dat is nog altijd heel anders dan te zien hoe het voornemen voor 2013 is. Daar zouden we nog eens even naar moeten kijken hoe we dat goed aan de kunnen geven. Ik proefde in de discussie eigenlijk ook een beetje twee invalshoeken. De ene gaat over wat kunnen we nou concreet rond de begrotingscijfers aan onderbouwing aanleveren. Wetende dat bij elke begroting ook deze 95% van het geld omgaat in going concern. Dus daar kunnen we wat cijfers bij leggen. Maar
zo goed als ik in gemeentetijd ook altijd zei, het merendeel van het geld gaat gewoon uit op aan het verlenen van bijstandsuitkeringen en het onderhoud van wegen. En dan kun je een aantal vierkante meter en een aantal klanten noteren. Maar daar stuurt een gemeenteraad niet op. Maar zeggen, nou, hier gaat heel veel geld om in going concern. En ja, we gaan hier niet discussiëren over een beetje meer vak A of vak B, denk ik. Daarnaast is het natuurlijk een klein deel van het geld dat aan beleidsrijke initiatieven opgaat. Die zijn vaak bestuurlijk, politiek en ook voor een universiteitsraad interessanter. Die zijn voor een deel benoemd. Hè. Vandaar dat we op HUV Optics of op de samenwerking met Roesing komen. We hebben vorig jaar ook toegezegd, er zal in ieder geval expliciet informatie over ISOW en ISOZ zijn. Wat in dat opzicht voor de URA nog interessant kan zijn, en ik meen dat ik in ieder geval met Herbert daar al over gesproken heb, is dat het college ook ieder jaar een bestuurlijk werkprogramma maakt. De cyclus daarvan is over dat in januari opgesteld wordt. Maar wij hebben er geen enkele moeite mee om dat werkprogramma, dat is dan meer inhoudelijk van wat staat nou op de agenda van de CPB-leden al, om dat werkprogramma dan vervolgens ook met jullie te delen. En dat kan dus op dat beleidsrijke stuk van de begroting nog wat meer inzicht geven.
Herbert, kun jij het rapport voor je samenvatten in wat voor toezegging jij nu graag zou willen zien uit deze discussie?
Ja, daar zit ik even over te doen.
Misschien kan het collega. Kees, heb jij iets in je hoofd? Dan ligt er in ieder geval een voorstel. Nou,
maar laat ik even. Ik wil één ding in ieder geval die wij zelf in de toezeggingen geformuleerd hebben, daar toch even bij aanhouden, omdat het een deel in detail is. Sorry. En dat gaat even over de richtlijn voor de marginale geldstroomprojecten. Want we hebben begrepen in de commissie dat met name bij EWI daar het probleem op een gegeven moment bovenaan komt. Is gekomen dat het probleem is in de marginale geldstroom. Dus er zijn regels, er zijn richtlijnen, maar hoe hanteer je dat om daar een juiste interpretatie bij te komen? En er is natuurlijk een interpretatie die je daarbij komt, maar we kunnen natuurlijk wel leren over van hoe komt het dat dit zo plotseling naar buiten heen komt? En misschien moeten we gewoon constateren het feit dat we als universiteit in minder krapper zitten, minder geld beschikbaar hebben, betekent ook dat problemen sneller voor de dag zullen komen. Dat kan ook een punt zijn waardoor dit wat sneller optreedt. Maar tegelijkertijd vraag je wel af van hoe komt het dat één faculteit zo sterk daardoor getroffen is? Dat doordat men daar een heel specifieke interpretatie heeft? Of is dit een veel generiekere probleem?
Ja, voorzitter.
Mag ik nog even één procesopmerking maken? Misschien is het dan in dit kader toch handiger, voorzitter, dat we even alle opmerkingen aflopen en beantwoorden en dan al dan niet naar een schorsing even kijken. Wat zijn nou de concrete toezeggingen?
Nou ja, dit compliceert het voor mij ook wat. Ja. Dus daardoor kwam ik ook op datzelfde idee. Dan kunnen we dit niet stuk voor stuk doen. Met deze laatste opmerkingen erbij. Dan neem ik dat over. Ja, dan gaan we gewoon door met de opmerkingen.
Ja, voorzitter, want dit is EWI is toch een iets ander onderwerp binnen het geheel, zou ik willen zeggen. Maar ik wil daar graag wel op ingaan. Want de snelheid waarmee dat dan verandert, dat is toch wel opmerkelijk. Dat hebben wij natuurlijk ook wel uitgebreid besproken. Wij weten, u weet dat en wij wisten dat ook, dat EWI structureel wel zeg maar vaste formatie dekte met aanvullende inkomsten die uit de tweede en derde, vooral derde geldstroom beschikbaar waren. Dat is geen nieuws. We hebben ook elk jaar ook gesproken, de decaan heeft ook elk jaar aangegeven, gezien wat ik weet enzovoort. Het lukt dat. Daarmee hebben we dus gewoon ook meer capaciteit beschikbaar kunnen hebben, ook meer kunnen doen, onderwijs en onderzoek. Dus dat was geen nieuws. Dus dat was dus wel een structureel punt wat gewoon op die manier gedekt wordt. Dat is toch vrij snel minder geworden door dekkingsbijdragen en misschien ook andere ontwikkelingen. Dat analyseren we nog wel, en toen zijn we natuurlijk ook. Maar we hebben een belangrijke conclusie getrokken, althans dat vinden wij als CVD. Als dat is, er is ook een nota van APRES over onderzoek. Die constateren dat ook. Zeggen ja, wij met elkaar slepen we, om het woord maar eens te gebruiken, toch wel eigenlijk te veel vaste capaciteit mee die elke keer gedekt moet worden. Gezien de ontwikkelingen in de markt die er zijn. En er is ook een afname van versmiddelen en lichting verschiet enzovoort. Dus je moet ook oppassen. Wij hebben voor onszelf de conclusie getrokken dat wij met die verdiencapaciteit in die zin op moeten passen. Die is hoogst welkom. Dat ziet u overigens ook in de begroting. De derde geldstroomomzet in de begroting 2013 is ook niet afgenomen. kunt u zo zien. Zelfs op 2 miljoen toegenomen. Maar de marge die erop te behalen is, dat is natuurlijk wel het interessante. Die is aan het afnemen. Dat heeft iets met tarieven en dat soort dingen te maken. En wij willen de lijn voeren dat de eerste geldstroom, capaciteit die je daar kan toerekenen, dat die... Die moet op zichzelf gefinancierd kunnen worden door de beschikbare middelen en minder en straks niet meer afhankelijk zijn van aanvullende inkomsten. Dat is de lijn waar we heen willen en die ons verstandig is. Dat gezegd zijn, zal er hier en daar wat bijstelling plaatsvinden. Nou, bij TNW is men dan tijd om te kijken naar komend jaar, 14, 15, wat kunnen we doen, dat is te overzien. Bij EWI zal er dus nu ingegrepen moeten worden. Conclusie heeft de decaan ook getrokken. Hij heeft natuurlijk al gemeld aan de faculteitsraad. Wij hebben er ook op aangedrongen. Het zijn nu in overleg over de inhoudelijke kant van het plan. Afstemming en uitstraling die het moet hebben. Wij hanteren voor onszelf al langer de lijn van niet alleen BPO, BP 46, maar ook budgetair, primair en secundair proces 80-20. Die leggen we er ook strikt op. In de verdeling. En dat kan dus ook budgetair bijgestuurd worden. En op deze manier zijn we met elkaar in staat om sturing te verrichten. En wij wachten dus nu het voorstel uiteindelijk af wat de decaan EWI op tafel zal leggen. Dat zal tegen eind januari zijn, heb ik begrepen. We zijn eenzelfde discussie met de decaan van CTW, want die wordt ook even aangegaan. Daar zijn we nog iets minder ver, maar daar hebben we ook een plan, een tweede versie van het plan inmiddels ontvangen van hem. Dus daar zijn we over in gesprek. En dat zal ongetwijfeld ook leiden tot het voortgaan van de procedure binnen de faculteit. De sturingsvraag in het algemeen, maar die wordt ook opgeworpen. Van ja, moet dat niet één groot UT-proces zijn? Dan zeggen wij nee. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is om dat even te wisselen, voorzitter. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, maar als het ook betekent heeft hier en daar, die effecten die het zal hebben voor overheid, ondersteuning enzovoort, die zullen wij dus budgetair kunnen sturen. En we hoeven niet voor elke wijziging en reorganisatie hopelijk in te roepen. Maar als wij dus in staat zijn om dat nauwlettend die manier te sturen, dan is het samenhang, daar letten wij natuurlijk op, dat mag u ook verwachten, maar niet de noodzaak om een grote reorganisatie te organiseren. Alsjeblieft niet. Het kan veel effectiever door gericht in die samenhang waar we dus op moeten waken, bij te sturen waar het nodig is. En daar hebben we procedures voor, die voor niks een WHW, dat kan met faculteitsraad enzovoort. Dat is het pad wat we zullen lopen. En als u over sturing vraagt, wees u niet bang dat wij sturen, dat daar dus twee bijstellingen komen. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Mag ik daar nog, nu deze al wat in de breedte antwoord, nog twee opmerkingen aan toevoegen. Die overal regie, dat is natuurlijk... He, ook juist als het gaat om het bewaken dat er niet lokale optimalisatie die één niveau hoger tot suboptimalisatie zou leiden tot stand komt. Daarom kijken wij wel mee. Wij moeten volgens het spelregels uiteindelijk op de reorganisatieplannen die decentraal ontwikkeld worden accorderen. En dat geeft ons een mogelijkheid om die samenhang te bewaken. Idem, nou ja, staat ook in de prestatieafspraak met OCW, maar ook in allerlei interne spelregels dat wij zorgen dat de ondersteuning meeademt met de omvang van de vaste staf in het primair proces. Daar loopt ook een aantal exercities in beeld. Ik wijs nog maar even op het onderzoek naar de omvang van de financiële kolom, inclusief de OA, om het maar even zo te zeggen. De communicatie, waar 10 FTE bezuinigd is de afgelopen tijd. De HR-kolom. Er zijn meer gebieden in de ondersteuning waar wij kijken naar de mogelijkheid om daar slimmer mee om te gaan. Dus de acties die ingezet zijn om daar de omvang van de ondersteuning parallel te laten lopen aan de omvang van de vaste wetenschappelijke staf. Dat loopt allemaal volop. Er is nog één opmerking gemaakt over de manier waarop wij naar CTW kijken, wetende dat de decaan daar met pensioen gaat. Dat is natuurlijk een personele zaak, dus daar wil ik hier niet veel over zeggen, maar wel dit, dat wij ook in ons eigen denken een knip maken tussen de acties die op korte termijn nodig zijn om faculteit in 2013 financieel in de zwarte cijfers te houden, om maar zo te zeggen. En datgene wat op de langere termijn de strategische positie van CTW zal zijn. En daar wordt dan ook weer de hele government discussie, zoals jullie die ook kennen, bij. Dus de vraag hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt, die moet wel in de loop van het komende jaar beantwoord worden, maar die is in de korte termijn discussie van, het hier, van deze begroting, in de begroting 2013, nog even niet aan de orde. Wel in 2013, maar niet nu.
Ja, zal ik Herbert?
Ja.
Vooral de vinger opsteken als ik vraag. Victor, eerst aan even. Victor.
Ja. U zegt dat de marges op de derde geldstroomprojecten veranderd zijn. Maar wat mij te oren is gekomen is dat vooral de berekening daarvan veranderd is.
Kees.
Wij zijn bezig om een stelselwijziging door te voeren waarbij, want dat is nog wel een probleem, toch om als projectleider te weten waar je precies staat, die discussie die kent u wel. Om stelselwijziging door te voeren waarbij dus de dekkingsbijdrage daarop veel makkelijker gestuurd kan worden. En, maar dat is niet nu de oorzaak van het CTW-probleem, om het zo te zeggen. Het zal het wel makkelijker maken om dat soort problemen voortaan eerder te ontdekken en dus daarmee te voorkomen. Daarom zullen we dat doorvoeren.
Ja, ik heb gehoord dat bij EBI dingen als zwangerschappen, verlengingen en dergelijke niet zijn meegenomen in de margeberekening.
Dat kan best, dat die kennis ontbreekt mij. Dat zou kunnen. Maar dat is niet de oorzaak van het structurele probleem. Het kan best doen dat dat het zwaarder heeft gemaakt.
Ja. Ik wou nog even aanvullen, want ik kan ook niet op dat specifieke punt niets melden, maar ik wil toch wel duidelijk aangeven dat dat kan. Ook wat de basis is voor onze stelling, dat we zorgvuldig moeten kijken naar wat wij willen dekken uit de eerste geldstroom, heeft te maken met grote bewegingen. Ik wil toch maar even aangeven, het wegvallen van de versmiddelen, waarvan veel van ons onderzoek mee betaald wordt, kende een tamelijk, laten we zeggen, genereuze regeling om overheidskosten in rekening te brengen. Niet alleen houden de middelen op, die hele regeling is vervallen. Voor zover die vervangen worden, worden die vervangen door constructies die nu in het topsectorenbeleid via TKI's worden gevoerd. Nou, die details gaat niet om, maar het betekent dat de mate van berekening van de te vergoeden kosten veel meer volgens NWO-STW-systematiek verlopen. En dat is, die hebben duidelijk veel kleinere marges voor het in rekening brengen van contextuele en overheidskosten. En een tweede beweging die er is, want wij wijzen vaak ook naar Brussel als een belangrijke vervangende inkomstenbron voor projecten met het wegvallen van de VES. Nou, ook in Europa is men nog in begrotingsbesprekingen, maar hoe dan ook ziet het er wel uit dat Horizon 2020 met een fors budget zal komen, waar we inderdaad van mogen hopen dat we daarin zullen groeien. Maar ook in Brussel is er een hele strijd uitgebarsten over de full cost versus andere opties om te betalen. En de commissie heeft zich daar op het standpunt gesteld dat ook hier minder ruimte moet zijn voor het in rekening brengen van overheid. En het zijn deze algemene tendensen, zowel nationaal als Europees, die ons aanleiding geven om te zeggen, jongens, we moeten ons echt niet rijk rekenen. Ga maar vanuit dat als je tweede, derde geldstroom inkomsten hebt, dat die voldoende zijn om de extra activiteit te dekken. Maar die marges waar Kees het ook over heeft, die we gebruiken om eventueel overcapaciteit of overcapaciteit in ieder geval in de financiële zin, in de eerste geldstroom, te kunnen dekken uit wat wij eventueel daaraan overhouden. Die zaak die gaat allerwege terug. En de enige vorm van contracten waar je dat eventueel anders kunt regelen, is in bilaterale overeenkomsten met de industrie zelf. Maar dat is niet de grote hap. Dus dit toch even als toelichting. En het kan zijn dat die andere dingen misschien een rol spelen, maar dat is niet het grote verhaal in ieder geval.
Ja, dankjewel. Om even overzicht te houden, even kijken of we dit punt weer even bij de kop kunnen pakken, terugkijkend.
Ja, we hebben heel. Ik ben even de vragen, de afspraken die wij duidelijk genoemd hebben, ben ik even aan langs gaan. Een aantal daarvan zijn beantwoord. Als ik het even op vraag 3 pak, dan zegt het college van CTW is het probleem minder urgent op dit moment en wij zorgen ervoor dat er continuïteit zal zijn. Prestatieafspraken, uitvloed daarvan. Het college zegt, we willen niet direct alles naar één grote organisatie maken, als ik dat even zo probeer te interpreteren. Ik denk ook niet, in ieder geval is dat niet mijn inzet. Wat ik wel voor zou willen waken is dat als we zeggen van nou, we hebben een aantal realisaties, ik verwacht EBI en CTW in ieder geval, daar zijn uitstralingen van de andere eenheden, dat het niet zo moet zijn dat ik denk van nou, moet horen dan van wij gaan daar een of twee functies opheffen, dat is zo weinig, maar het is wel als gevolg van. Dan denk ik dat we op een gegeven moment moeten zeggen van nou, in welke mate moeten we daar ook zijn, want dan is de vraag van in welke mate is die uitstraling.
Ja, nou, daar wil ik dan toch wel een nuance op aanbrengen. Kijk, ik heb eerder al gezegd, we hebben een aantal sleutels geformuleerd voor de verhouding WP-OBP. In beginsel moet in de faculteiten niet meer dan 20% aan overheid worden besteed. Met de ene uitzondering TNW, waar heel veel technische staf voor ontloopt. En op UT-niveau hebben we ook een 80-20 verhouding, weliswaar met een andere definitie daaronder, dat maakt het dan niet overzichtelijker. En ook nog eens gezegd, voor de UT als geheel gaan we uit van de verhouding 60% vaste staf is WP, 60% WP, 40% OBP. Die getallen liggen. Als nou bij EBI geconstateerd wordt of bij CTW dat de vaste wetenschappelijke staf moet krimpen omdat de eerste geldstroommiddelen voor onderzoek en onderwijs teruglopen. En er ook uit bijvoorbeeld het rapport van de commissie Apers blijkt dat wij te veel WP, vaste WP in dienst hebben, dan vindt daar dus een krimp plaats. Alleen die zal zich automatisch volgens die sleutels ook vertalen naar een reductie van OBP. Die reductie van OBP die loopt van de vakgroep secretaresse en de vakgroep technicus via de staf van de decaan tot de stafmedewerkers die in de spiegel gehuisvest zijn. Dat is het mechanisme. Daar kun je volgens mij twee processen in onderscheiden. Helder en vandaar mijn aanslag. Als wij zeggen wij houden de financiële kolom tegen het licht, dan doen we dat omdat we denken dat bijvoorbeeld in de huidige structuur van faculteiten, instituten met heel veel leerstoelen wel heel veel tijd en energie besteed wordt aan administreren. En dat zou minder en slimmer kunnen. Daar zal ongetwijfeld op enig moment een voorstel uitkomen. Of dat reorganisatie in formele zin betekent, dat kunnen we helemaal niet overzien, maar dat wordt wel een verhaal. Ook hier geldt dat wij natuurlijk die samenhang tussen alle dingen bewaken. Daar mogen jullie ons ook voluit op aanspreken. Maar er zullen ook situaties zijn waarin die OBP-krimp toch wel wat meer ja, via het natuurlijk verloop of de natuurlijke dynamiek in de organisatie plaatsvindt. Als een faculteit wat krimpt en wij kunnen op een gegeven moment daarmee een vacature die ontstaat bij een centrale dienst blokkeren of zeggen die leveren we in, want daarmee hebben we weer een stukje taakstelling gedaan. Dan zal dat ook gebeuren. En die ruimte moeten we ook vooral hebben. Dus ik zou zeggen, en mijn boodschap naar jullie toe zou, mijn aanbeveling, als ik dat dan zo mag zeggen, naar de U-raad zou zijn. Monitor nou op basis van die macro-kengetallen hoe het geheel zich ontwikkelt, één. En daar waar echt substantieel verandering van werkwijze aan de orde is, bijvoorbeeld omdat wij, nou, zoals we dat met de communicatiefunctie gedaan hebben, hè, daar was eigenlijk de truc, je centraliseert alles, inclusief de inefficiëntie, en dan organiseer je opnieuw waarmee je de inefficiëntie of het teveel eruit haalt. Nou, daar waar wij dat type bewegingen doen, hebben we natuurlijk ook een inhoudelijk gesprek met jullie. Hebben?
Ja. Ja, het probleem is hier eigenlijk dat we een aantal voorschotten nemen op dingen waarvan we nog heel moeilijk weten hoe dat in elkaar zit. En wat voor rol dat zal zijn, want zodra je gaat zeggen van ik ga verminderen van vast WP, is dat ook deels is dat je wervingscapaciteit voor promovendi, et cetera, is dat door direct betrokken. Dus je weet ook niet waar het totaal uitkomt. Dus dat maakt het wat moeizaam. Er zijn twee dingen, zoals we al zeiden, van wat voor uitstraalseffect heeft dat? Zodra we overeen zijn dat we dat op een goede wijze monitoren, komt maar weer bij het woord monitoren uit, prima. Dat is één punt van het verhaal. Aan de andere kant is het een door de bestuurlijke structuur zoals wij die hebben, zijn zowel decanen als WT's, dus jacobus, dat kunnen zeggen van er zijn meer eenheden bij betrokken. Desalniettemin is het natuurlijk vooral een probleem wat zich binnen een faculteit, zoals wij het uiteindelijk hebben, is dat binnen een faculteit. Ja. Daar onverlet dat er een hele grote betrokkenheid van die WD'en bij is. Dat wil volgens mij niet zeggen dat wij nou meteen moeten zeggen van het is eenheidsoverstijgend, dus het moet maar omhoog worden getrokken. Maar dat betekent wel dat wij dus ook verwachten dat daar een duidelijke sturing is, misschien wat een beladen woord hierin is, maar dat het wel in een situatie komt waarbij waarin het duidelijk naar een oplossing komt en niet een situatie zoals wij die een aantal jaren hebben meegemaakt, waarin DK en WD's afspraken moesten gaan maken over verdeling van onderzoekbudgetten en het maar niet kwam. Dus dit is denk ik een goede toetssteen voor dit governance model. Als men hier succesvol uitkomt, betekent dit ook dat dit een governance model is wat in dit opzicht kan werken.
Ja, ik denk dat we daar de conclusie van wat ik zeg, daar zullen jullie mee eens kunnen zijn, denk ik. Voor de goede orde, eenheid, als we het hebben over eenheden, dan is het duidelijk dat de decaan en de faculteit is de eindverantwoordelijke voor de budgettaire wel en wee. Dus de beslissing over realiseren of niet, en de beslissing over welke, wat zijn de consequenties daarvan, wie is daar het slachtoffer van, om zo te zeggen, die ligt uiteindelijk bij de decaan. Dat is ook in het rapport van de commissie APERS, maar ook in andere stukken, kan daar is eerder steeds gezegd, daar bestaat geen misverstand over. De beheersverantwoordelijkheid voor de faculteit en daarmee voor het personeel berust bij directeur en decaan, maar niet bij de WD. Die heeft, afgezien van zijn eigen secretaresse, ook geen personeel op de WD, om het zo zwart wit te zeggen. Dus, maar dat betekent ook in mijn termen dat het begrip eenheidsoverstijgend nooit kan gaan over een faculteit plus een instituut. Want dan is het nog altijd de faculteit die eenheidsoverstijgend is tussen CTW en EWI of tussen EWI en Centraal. Nee, maar dat wil ik toch even, ik zie jullie knikken, dus daar zijn we het goed over eens. Anders is op eens alles wat hier gebeurt eenheidsoverstijgend. En dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, dat is één. Twee, de concrete vraag, zoals het nu dus moet gaan, betekent dat de faculteit constateert, er is een budgetair probleem. Dat heeft te maken met te veel vaste staf. Om te komen tot conclusies ten aanzien van de vraag waar dat dan tot kortingen en saneringen leidt, moet er dus overleg zijn tussen de WD of WD'en en de DK. Dat overleg is gaande, dat laten we ons een en andermaal bevestigen. Omdat wij, net als jullie zeggen, ja, als de WD dan nou zijn rol serieus neemt, dan moet hij dus, daar waar het gaat om de keuzes ten aanzien van de onderzoeksinzet van de vakken van de stad, moet hij aangeven waar meer dan wel minder plaats moet vinden. Nou, als dat overleg niet zou lopen, dan zou je kunnen constateren dat het huidige model in ieder geval niet werkt. Dat staat even los van allerlei discussies over de vraag hoe dat in de toekomst verder zou moeten gaan, maar op dit moment wordt dus door ons heel nadrukkelijk de vraag gesteld, als bij EWI een realisatie aan de orde is, dan verwachten wij dat de decaan uiteindelijk met een voorstel komt, maar daar moet in essentie de handtekening van een drietal WD's ook op bestaan. Want zij moeten met hem dat verhaal verdedigen. En ik kan jullie zeggen, Ed en ik zijn eind november in de Kamer van Hoogleraar van EWI geweest om van onze kant ook eens het grotere kader te schetsen. Inclusief wat gebeurt er dan aan de ondersteuning. En daar waren twee van de drie WD's ook aanwezig die daar ook nadrukkelijk ten overstaan van het hele gezelschap verklaard hebben. Dat zijn die rol zo invullen.
Ja, het proces heeft op dit moment geen enkele baat bij specifieke scherpslijperij of van hoe is die verhouding. We moeten wel constateren, de WD's hebben de zak met geld en gaan in principe over van hoe ze dat inzetten. En zoals ik al zei, het is een duidelijk toestemming van het governance model, veel meer nog dan die vorige kwestie. Er is een noodzaak om heel snel ook tot inzicht te komen. Graag horen wij van het college hoe dat proces gaat. En ongetwijfeld zullen wij ook wel ergens der signalen horen als het niet helemaal goed gaat. Zo gaat het meestal.
Mag ik het daarmee afvragen?
Ja.
De andere vraag nog even.
Ja, ik heb vraag 2. Dat is een deel van die uitstraling, die wervingscapaciteit. Ik neem aan dat ook daar in de planvorming ook duidelijk rekening mee gaat gehouden worden.
Wij realiseren ons dat als je de vaste wetenschappelijke staf inkrimpt, dat daarmee in beginsel de begeleidingscapaciteit voor promovenden terugloopt.
Oké. 3 en 4 hebben volgens mij gehad. Vraag 5. Komen we eigenlijk terug. Misschien mag ik vraag 5 even parkeren, want dat is eigenlijk meer het opzet van de begroting. Dat staat misschien even los van. Ja. Vraag 6 is wel een erg interessante, want je ziet toch, als ik even mij verplaats in de situatie dat ik als lid van een leerstoel, vierkant meterlasten gaan omhoog, personeelslasten gaan omhoog, en tegelijkertijd onderwijsinkomsten, onderzoeksinkomsten gaan omlaag. Dus Daar zit een eind aan.
Dat is een hele heldere analyse van wat er gebeurt.
Daar zit een eind aan, maar we moeten op een gegeven moment ook zeggen van, ja, waar, op welk, tot welk niveau kun je gaan? En als ik dan even een rapport van de commissie APLUS pak, dan vind ik dat men daar wel heel erg optimistisch in staat.
Nou, ik denk dat dat meevalt, voorzitter. Maar dat kan ook een kwestie van beleving zijn. Maar u schetst natuurlijk nou wel het dilemma waar we allemaal voor zitten, wij natuurlijk ook. Lonen stijgen. Er ligt nu een onderhandelaarsakkoord waar een loonontwikkeling voorzien is voor 2013. Dat hebben we voor 1% meegenomen, dat zit in deze begroting 2014. Het voorstel is 1% per 1 januari. En per 1 september nog 1%, dus dat is een derde over een heel jaar, dus dat is 1,31%. APP-premie gaat omhoog, 0,66% rekening werkgever. Dus we zitten al voor 2% komend jaar. Verhoging. Als je zegt, waar is het gevolg van? Nou, daar hebben we gewoon mee te dealen. Ik bedoel, daar kunnen wij van vinden wat we willen. Dat gebeurt met de mensen in dienst, die APP-premie. Dat gaat gewoon gebeuren. Die uitgaven zijn er. Ja, en daar moeten we dus mee reageren. En dan kun je op een gegeven moment proberen efficiëntie te verhogen. Nou, daar zijn we natuurlijk altijd geleidelijk aan mee bezig. We zijn ook niet voor niks bezig met het TOM-onderwijsmodel om op een andere manier te proberen de volle breedte te blijven geven, want daar zijn we mee bezig. En je moet daar dus op reageren en zien hoe je toch je kwaliteit sowieso hoog houdt, en daar moet je het van hebben, en hoe je weer verder kan met elkaar. Want deze truc is geweldig groot. En als je zegt, ja, waar komt het door? Komt onder andere daarvoor.
Precies, dat gaat hier op het antwoord, ik wil eens even kort sluiten. Het antwoord op de vraag die hier staat is ja. Ja. Alleen de voorzitter was nog even met een bijkomende vraag, waar is de grens?
Dat is ja, maar bij het faillissement van u.
Ja. Ik zal die grens even anders moeten duiden. Zoals wat eerder in het eerste stuk van de brief staat, heeft EWI in kader van de 40 plus gezegd van oké, wij moeten 50% afsluiten. Wij verwachten dat iedereen 50% meer aan het werk gaat. Als je nu opnieuw een slag gaat maken, dan moet je op een gegeven moment vragen in. Wanneer komt er ook een situatie waarin we duidelijk moeten gaan zeggen van wat kunnen we nog wel, wat doen we niet. En dat is bij de 40 plus situatie is dat dus niet gedaan. Nu begint het wel op een gegeven moment te komen van wat doen we wel, wat doen we niet.
Ik denk dat je daar wil ik dan toch even onderscheid maken tussen de onderwijs- en de onderzoekskant. En als je de overheid ademt dan mee. Kijk, aan de onderzoekskant zijn we nu dus, of dat nou in de vorige exercitie hier en daar ook al wel of niet gebeurd is, daar wil ik niet over twisten. Daar was kwaliteit met name een criterium om keuzes te maken. Maar daar is natuurlijk, daar is echt volume weggehaald. En dat betekent dat je minder doet. Wat er nu bij EWI aanstaande is, maar ook wat in het rapport aanbestaat. Wij hebben 100 man BP te veel. Ja, dat betekent hoe je het ook hier dat bent. Dat als je 100 man te veel hebt en die vertrekken op de ene of andere manier, vrijwillig dan wel onvrijwillig, dan leidt dat tot minder onderzoeksvolume. En dus tot keuzes. Dat is precies dat proces waar we het net over hadden, waar die WD's in onderzoek dan een rol hebben. Aan de onderwijskant, daar is, we hebben dat bij de opening van het academisch jaar ook nog benoemd als een vilijne kaasschaaf. Aan de onderwijskant is het de afgelopen jaren niet openlijk bezuinigd in de zin van we gaan eens even 100 miljoen korten op het budget voor onderwijs. Maar we zien wel dat in de verrekeningstechniek tussen de ministeries van Financiën en de OCW geld verdampt. Dat de salarislasten omhoog gaan, dat de pensioenpremies omhoog gaan, dat nou, noem het maar op. Terwijl de middelen minder worden, dat vertaalt zich op landelijk niveau in een achteruitgang van de gemiddelde prijs per student van 18.000, 19.000 euro nog rond 2000 naar inmiddels 12.000, 13.000. Dus daar is een derde van het bedrag afgegaan. Dat vertaalt zich bij ons in een vermindering van de EC-prijs, waar iedereen het hier ook al jaren over heeft. Dat is een van, niet de enige, zeker niet, maar een van de overwegingen. Te zeggen, wij moeten nadenken over efficiënter onderwijs. Het punt is natuurlijk aan de onderwijskant wel, zolang, zolang het gaat om een sluitende bezuiniging op de onderwijsbudgetten, is hier vooral aan de orde dat wij landelijk, hè, daar dienen de prestatieafspraken dan ook voor, dat wij landelijk met de overheid monitoren wat we kunnen doen om die negatieve trend te keren. Nou, daar zitten alle universiteiten bovenop. Want daar kun je, kijk, aan onderzoek kun je dan zeggen, we hebben minder geld, we doen wat minder. Maar aan de onderwijskant is het nog iets ingewikkelder. Als je daar zegt, we krijgen minder geld voor onderwijs, dan kun je zeggen, we doen wat minder, want dan krijg je ook weer minder geld. Dus daar is het, daar zijn twee dingen aan de orde. Je moet jezelf zo slim mogelijk organiseren. En twee, met behoud van kwaliteit, rendement enzovoort. En twee, die discussie met de overheid over de bekostiging van het onderwijs. Het is natuurlijk een beetje pikant, maar dat zal dan met de nieuwe minister de komende tijd ook alweer besproken moeten worden. Dat juist dat deel van de prestatieafspraken die de VS nu met de minister gemaakt heeft, waar het gaat over het monitoren van de prijs per student, dat het ministerie er nog niet aan toegekomen is de afgelopen maanden om daar met een werkbare aanpak te komen.
Ik wil proberen dit punt aan te sluiten, want het valt vast wel aan meer om te zijn. Maar ik zou
willen
voorstellen
naar punt 70. Ja, nou ja, ik zal even opmerken, het doel van deze overlegvergadering om juist ook dit soort punten even goed benoemd te hebben.
Maar dat allemaal binnen de tijd.
Binnen de tijd, voorzitter.
Wat is de KPI van vorige
jaar?
Daar moet ik voor hebben.
Vraag service, nou een heel duidelijk aansluitende vraag daarbij, want... Ik heb haast het gevoel dat de geest van de voormalige UR-lid aanwezig is. Maar heel specifiek moeten we toch. Is dit een deel van het probleem waar EWI mee gesteld is, ja of nee? We hebben natuurlijk wiskunde zit gewoon in die hele speciale positie waarin wij als universiteit totaal een toelevering van onderwijs vragen. Daar is niet de mogelijkheid om dat te compenseren via additioneel onderzoek. Dus zodra daar de prijs erin hakt, of inzakt, betekent ook direct grote gevolgen. En we moeten ervoor waken dat we daar niet in een situatie komen waarbij we het tot ver over het bord uit gaan kleden en vast moeten stellen van, we hebben eigenlijk niets meer. Dus als dit een deel van het probleem is, dan kom ik eigenlijk bij vraag 8, kom ik daar automatisch op, is dat eigenlijk dezelfde vraag. In welke mate is dit een probleem van de eenheid, of is dit een overstijgend probleem? Is dit eigenlijk een UT-probleem, of is dit nog als een facultair probleem te beschouwen?
Ga ik graag op in. ik herken graag. We weten dat wiskunde zowel in onderwijs als onderzoek eigenlijk een speciale positie heeft. Hier staan beide geformuleerd. Ik zal ook beide ingaan, maar de vraag werd in eerste instantie ook voor het onderwijs gesteld. Het probleem, bijvoorbeeld ook dat we bij toenemende, als wij in verlengde van de vorige discussie moeten streven naar toenemende efficiëntie. En dat vertalen we ook, zijn we ook bezig om een nieuw kostwinstmodel voor het onderwijs te verrichten, dat dan de winst van het efficiënte onderwijs valt in de eenheden waarin het wordt toegeleverd, dan zou dat de bijl zijn aan de financiering van het wiskundeonderwijs. Nou, gelukkig hebben wij dat ook gezien. Dus in de groep die zich daarmee bezighoudt, wordt er ook speciaal rekening gehouden. En kijken we ook naar wat de geëigende manieren zijn om te zorgen dat dat in ieder geval niet gebeurt. Want het is duidelijk, we willen graag vasthouden aan het feit dat wiskundeonderwijs hier in principe door de wiskundigen gegeven wordt. En dat ook, we weten ook dat dat een basis voor de financiering van de afdeling wiskunde bij EWI is. En besteden ook speciale aandacht aan de positie van dat serviceonderwijs om te kijken dat het op de goede basis bekostigd blijft. Natuurlijk wel speelt de rol dat de algehele trend die net geschetst is, die is er voor iedereen. Maar we hebben wel oog voor het feit dat bij wiskunde een belangrijk deel van de bekostiging uit het serviceonderwijs komt. En je oog moet hebben voor op welke manier dat een rol speelt. Dus die is gedetecteerd en het is ook zo dat de opleidingsdirecteur wiskunde in die zin ook aangesloten is bij overleg met FVZ om dat op de goede manier te bekijken. Dus dat houden we in de gaten. Ik kan nog niet zeggen, dit is precies de oplossing, maar dit is iets wat we ook monitoren en in de gaten houden. Dat daar geen dingen gebeuren die een speciaal effect hebben voor wiskunde. Dat we daar juist een beetje voorzichtig mee moeten zijn. In het verlengde hiervan wil ik ook nog wel even ingaan op de onderzoeksvraag. Want ook daar is... Hier al vaker heb ik hier mededeling gedaan. Eerder dit jaar is een opdracht gegeven aan, laten we zeggen, Henk van der Voorst. Dat was degene die ook de onderzoekssollicitatie zowel voor toegepaste wiskunde als wiskunde afgelopen jaar heeft verricht. Om te kijken naar de problematiek rond wiskunde hier. Omdat het zo is dat het onderzoeksgebied wiskunde als zodanig niet een centraal onderwerp is bij een van de instituten. Bij elk van de technische instituten wordt wiskunde als een belangrijk hulpmiddel gezien, maar het staat niet in het zwaartepunt van de thematiek van een instituut. En dat betekent dat het gauw in een wat marginale positie komt. Niet omdat het slecht is, maar omdat het niet in dat zwaartepunt zit. Dat heeft geleid tot een vervolgopdracht. Dus behalve een bezuinigingsopdracht aan de DKN EWI, is ook een opdracht verstrekt om weer tezamen met deze persoon tot een plan te komen om ook in de context zoals die nu is aangegeven de onderzoekscapaciteit van wiskunde in stand te houden en het ook op een iets andere manier te proberen te beleggen bij de instituten. Het belangrijke van wiskundeonderzoek is dat het in zijn aard abstract is. Dat wil zeggen dat juist onderzoek dat in één instituut verricht wordt op een gegeven moment ook relevantie voor een ander kan hebben, dat leidt tot observatie dat het verstandiger is om niet personen onder te brengen bij instituten, maar eerder programma's. Nou, dat is ook een opdracht waar begin volgend jaar over gerapporteerd moet worden. Daarmee kan ik niet in één keer alle zorgen wegnemen, want de algehele context is er ook. Maar zowel op onderwijs als onderzoeksgebied hebben we oog voor de speciale positie van de wiskunde en ook acties ondernomen om te kijken dat we dat zo goed mogelijk meenemen.
Ja, ik probeer even of ik hier een toezegging...
het handwerk komt er weer aan.
Ja, want wat ik lector hoor zeggen is van wij gaan kijken of de basisbekostiging van het wiskundeonderwijs wel toereikend is. Als ik even deel 1 pak, in het kader van het nieuwe verdeelmodel. Gaan wij ook kijken van wat hebben wij nodig om dat basisonderwijs te bekostigen. Als daar nu uitkomt, en dat is eigenlijk de vraag die de director in die zin zou willen stellen. Als daar nu uitkomt dat de huidige financiering van het wiskundeonderwijs onder dat niveau ligt wat wij wensen voor in het kader van het nieuwe verdeelmodel. Gaat dat dan ook direct gevolg hebben voor de bezuinigingsstaakstelling die richting EBI staat?
Nou, ik begrijp dat mooi is als ik daar hele definitieve dingen over zou zeggen, maar het lijkt mij toch ook onverstandig. We hebben net gezien dat we voor een afweging staan. Ja? Wat er gebeurt is dat wij moeten met z'n allen en in het belang van ons allen de kwaliteit en de zekere omvang van het wiskundeonderwijs in stand houden. Dat is een opdracht die ook meegenomen wordt in het nieuwe financieringsmodel voor het onderwijs. Ik vind het wel ver gaan om te zeggen, en als dat dan te weinig is, dan draai je het helemaal om. Er is net door spreker zelf aangegeven dat de algehele context is dat we voelen dat ook buiten de wiskunde we af en toe klem komen te zitten tussen wat we willen of moeten en de feitelijke financiering die we daarvoor hebben. Dus ik zou zeggen, het uitgangspunt moet zijn dat we dit als belangrijke dingen meenemen. Daaruit mag ook gelezen worden dat we natuurlijk dat heel serieus gaan doen. Ik vind wel dat je, als je uiteindelijk dat inbrengt en de conclusie is, ja, we komen erop tekort, dan staat dat wat mij betreft eventueel nog wel op een lijst met andere dingen waarvan misschien geobserveerd wordt dat we wat tekort komen. En dan moeten we daar op een verstandige manier een eindbesluit over nemen. Ik denk dat als ik nou zeg, ja, wiskunde heeft altijd voorrang in de discussie, dan kom ik bij een ander punt u weer tegen. Dan zegt u, meneer de rector, dit is ook belangrijk. Ja. Maar, hè? Maar hier heb je geen voordeel dat ik zelf ook wiskundig ben, want dan verdenken ze mij voor vriendjespolitiek. Dus dat gaan we niet doen. Maar het is wel belangrijk. He, dus ik kan alleen als toezicht geven en jullie zelfs geruststellen, de problematiek die je aanroert hebben we gedetecteerd. Daar staat specifieke actie op, daar komen conclusies uit en die conclusies zullen we met jullie delen. Of dat uiteindelijk tot de verlichting van de taakstelling ergens kan leiden, dat zou theoretisch mogelijk zijn, maar die mogelijkheid is niet zo groot dat ik denk dat je daaraan nu even moet zeggen, ho, stop. Het probleem is zoveel kleiner geworden en hè, dus...
Ja, het is niet dat het probleem daarmee plotseling gaat verdwijnen, of dat het probleem gehalveerd wordt. Maar het kan wel een bijdrage zijn in, en we moeten voorkomen dat we te ver doorschieten, of dat de inspanningen op deze manier te ver benaderd worden voor een centrale taak die ze hebben.
Nee, dat klopt, maar ook, laat ik zeggen, in zijn communicatie naar de faculteit hebben we gezien dat de decaan ook gewacht heeft gemaakt van deze extra opdracht en heeft gezegd dat hij probeert beide in verband tot uitvoering te brengen. Ik denk dat is het beste wat we nu kunnen vragen. Daar sta ik volledig achter.
Ja, kan ik dit afzetten? Maar is het ook een mooie brug naar vraag 8? Eventjes? Want volgens mij, als ik interesseert het een of wat 8. Dus.
Dat was deels al 8.
Ja, dat was deels al samengevoegd. Ja, dat had
tenminste, ik niet als 8 specifiek op 7 slagen is het antwoord.
We kunnen het antwoord van de rector wel extrapoleren.
Nou, vraag 8, dat had ik ook het gevoel. Daar wou ik ook naartoe.
Het lijstje van meerdere prioriteiten.
Ik heb het gevoel dat in ieder geval nu de discussie over de vragen in een korte tijdsbestek is gevoerd. Nu even het proces. Deze discussie moet repercussies of niet, maar dat moet dan een conclusie zijn, hebben voor het vervolg, denk ik, van het conceptbesluit. En dat is nog niet verwerkt. Ik heb een procedurevoorstel en het aardige van het voorzitterschap is altijd dat dat mag worden afgeschoten, maar dan alleen tegen een beter voorstel. Mijn voorstel is als volgt, dat een groep van, dat ik ga schorsen zo meteen, dat in de eerste plaats, dat een kleine groep uit de U-raad, bestaande wat mij betreft uit de voorzitters van de commissies, namelijk Herbert, Jelmer en Victor, in kort overleg gaan met al of niet het gehele college of een delegatie van het college, waarbij zij misschien een onderling vooroverleg kunnen uitmaken of en zo ja op welke wijze de rest van het conceptbesluit zou kunnen worden aangepast. Misschien ook al zover gaan dat daar wat concrete textuele dingen bij zitten. Dat in een kwartier tijd proberen te bereiken en dan met dat resultaat terugkomen bij de U-raad. Ook dan blijf ik nog even schorsen, want de rest moet natuurlijk kunnen kennis nemen van wat er dan besproken is en wat het voorstel ligt. Nou, dat is mijn voorstel, daar moet u mee doen, maar u mag het afschieten.
Ik vind in zo'n situatie dat het altijd belangrijk is dat fractievoorzitters daarin mee willen.
Is goed. Nou, dat zou dus een aanvulling zijn. Dat vind ik dan prima. Dan is het dus de commissievoorzitter en de fractievoorzitter. Is dan vanuit de U-raad dit voorstel overgenomen? Vanuit het college?
Nou ja, voorzitter, dat wij even schorsen en in een kleinere kring kijken hoe we verder gaan, dat lijkt me goed. We zullen ook even kijken of ik denk dat prima is. Met één of twee medewerkers is wellicht de rector. Laat mij dan nog maar even op de achterhand. Zo wordt het ook een beetje bij het spel, zou ik zeggen. Wat ons natuurlijk wel helder moet zijn, is dat als ik het vervolg lees, dan staan er twee dingen. Aan de ene kant, wij concluderen wat er precies in het advies komt te staan na afloop van deze discussie. Nou, dat gaan we nu doen, dat is prima. Maar wij hebben natuurlijk wel een advies nodig. Dus de suggestie die ook van het stuk uitgaat van komt u in maart maar eens terug en tot die tijd gaat u met een werkdocument.
Maar mag ik dat even dan
naar de... Als je dat letterlijk neemt, dan hebben wij geen bepaalde door dicht per januari met alle gevolgen. Dat zal niemand bedoelen en niemand willen, maar we moeten dus wel gewoon naar een advies, inclusief gehoord een aantal toezeggingen, wel naar een helder advies toe.
Maar dat lijkt mij ook de bedoeling, geen Amerikaanse
toestand. Nee,
precies.
Dus we willen niet op de beurs. Als wij dit geval al goed klinken, dan willen
we. Ik heb nog een vraag op de procedure. Wat zie je als rol voor de rest van de U-raadsleden?
E-mail bij me.
Ik sta voor de
maak of dat. Het kan toch niet zo zijn dat er geen fractieoverleg in plaats heeft?
Nee. Ik denk, mijn voorstel is dat er een terugrapportage komt en dat ik dan weer schors voor fractie ben.
Goed zo.
Ja, dat was mijn voorstel.
Ja.
Oké, helder. Dan gaan we zo aan de slag. Welkom weer. Na de schorsing heropen de vergadering. Ik denk dat ik begin met het woord voor de U-raad het woord te geven.
Ja. Voorzitter, ik heb al heel veel over dit punt gezegd, dus ik wil het graag aan de fractievoorzitters overlaten om het standpunt van de fracties te geven.
Ja, prima.
Ja, maar is het dan toch...
Wacht even.
Ja. Want het lijkt mij wel goed dat iemand samenvat wat er nou als conceptbesluit geformuleerd is of afgesproken is.
Maar ik denk dat het goed is om eerst even de fractievoorzitters het woord te geven.
Oké, laten we die volgorde, want dan wil ik ook college even woord geven en dan kunnen we kijken naar die... Dus op verzoek van de woordvoerder en de fractievoorzitter wordt, ja, qua grootte kan ik niet links
naar nou, het...
Gert, jullie hebben afgestemd?
Nou, ik zou toch zeggen dat het misschien wel handig is om eerst te bespreken welke toezeggingen we handig vinden. En daarna pas een fractiemening daarover te geven.
Dus toch eerst de samenvatting.
Oké, dan.
Dat is misschien wel zo wel.
Dan wordt er de woordvoerder overboord.
Juist toe was er een eentje.
Samenvatten.
En die kan gaan samenvatten.
Gaan samenvatten. Nou, laat ik gewoon even de punten nalopen dan. Het college heeft een duidelijke poging gedaan om naar onze vraagtoezeggingen te kijken. We hebben onderwerp, laat ik maar gewoon even in volgorde afgegaan. Nummer 1 was dat we zeiden van, ja, het onderwerp gewoon, ik moet gewoon beleidsrijker. Door het college is aangegeven van, dit uurraad beseft hoeveel macht u hebt. Want als u nu negatief advies geeft, dan staat de universiteit stil. Waarbij ook door het college aangegeven van, het is belangrijk dat wij dat gesprek hebben over van, hoe moet dat dan deel 1, deel 2, wat verwachten we? Dat is ook deel is dat document design, voor wie schrijf je het, zaken. Ik denk dat het goed is om, dat is één. Het tweede is punt, is daarbij dat zeg van, wij hechten toch wel aan om afspraken die met eenheden zijn gemaakt ook heel duidelijk op papier te hebben zien. Dus als het college toezegt van in januari een resume van die afspraken, dan is dat ook een deel komt dat goed aan ons gevoel van, ja, waar staan we nu? Welke richtingen zijn er ingeslagen? Naast dat ook basis is om te kijken naar de behoefte aan informatie op die punten en naar een situatie in te gaan van hoe ziet dat voor de komende jaren eruit.
Ja. Misschien even reageren, voorzitter, dat we
toezegging
over de afspraak het eens zijn. In onze beleving is afgesproken dat wij met elkaar een discussie voeren over de vraag, wat bedoelen we dan precies met beleidsrijker? Wat voor soort informatie zouden jullie willen hebben? Is dat reëel, ook in het licht van het beperken van de workload in de sfeer van de overheid, om het zo te zeggen? Maar daar moet, en het zou wel wenselijk zijn, wetende dat deze discussie al wat langer loopt, dat we daar dan in de loop van het komend jaar een afspraak over maken en zeggen, dit is het dan ook. Dat we niet iedere keer elkaar weer gek maken met meer informatie, want dat is in het huidige tijdsgewricht reëel te onderkennen risico dat er iedere keer meer.
Twee punten dus. Dus
wij gaan wij werken uit met elkaar wat wat nou de kern is van die beleidsrijke informatie, wat hoort daar dan in? We hebben al het een en ander gezegd over via de managementrapportages de dashboards toesturen. En we hebben ook al gezegd, voeg ik er wat ook aan toe, de stand van zaken in de prestatieafspraak zullen we bij de jaarrekening of bij het jaarverslag halverwege het jaar terugkoppelen. De afspraken die met de faculteiten gemaakt zijn, een resume daarvan proef ik dat jullie dat eigenlijk in januari graag zouden willen zien. Nou, dat kan, dat maken wij, dat is geen probleem.
Okay. Ja, precies.
Ja, dus dat was het eerste gedachte.
Ja, precies. Ik heb daar volgende. Ik heb daar bij de gedachte nog even het werkprogramma 2013.
Mag er ook bij.
Het tweede streepje zou dan worden begin februari 2013 aangegeven wordt, aangezien het niet mogelijk is om dit voorcyclus aan te leveren. En het gaat vooral ook om van, dat wij het idee hebben van het proces loopt. Ja. Dat is eigenlijk de vraag die wij daarbij aan het college hebben. Punt 3 hebben we begrepen dat in principe wordt dit al uitgevoerd. Er is een stelselwijziging per 1 januari van plan wordt ingevoerd waarbij dit gewoon een direct onderdeel daarvan is. Dus we zijn blij dat dit al heel proactief opgenomen is.
We zagen de vraag aankomen.
Het aandachtstipje over de vierde, dat is heel duidelijk het meeademen, is daar het adagium van het college. Ja. Punt 5 is zou dan worden voor het college voor zomer 2013. Waarbij het college op dit moment al wat criteria heeft geformuleerd van hoe het moet gaan. En dat wij die informatie daarover ook krijgen binnenkort. Dan heb ik nog tijdens de discussie, het overleg gehoord, de toezegging dat wij een discussie gaan hebben over wat doen wij met samenwerkingsovereenkomsten. En hoe maken we dat geen... Een heel multi-interpretabel verhaal is.
Ja.
En dan denk ik dat ik alle...
Dat is wat we hebben.
Ja,
het onderhandelaarsakkoord is.
Ja, dus dat is
nu mogen de fracties weer
worden. Ja, dat wordt het. Maar dit is dus onderhandelingsakkoord. Oké. Okay. De fractiewoordvoerders. Wie mag ik het eerste woord geven?
Ik begin.
Ja, jij begint.
Goed. Als Ureka-fractie en bij het is gehad over deze toezegging. In principe vinden wij hiermee de ontwerpbegroting acceptabel, waarbij wij wel willen benadrukken dat vooral de ondersteunende systemen voor het onderwijs inderdaad wel in september moeten draaien, dat die van kritiek belang zijn, voor ons nieuwe onderwijsmodel. En dat in dat opzicht de zomer een hele harde deadline is. Concreet lijkt het ons dan ook heel verstandig om volgende cyclus of de cyclus daarna het ook hier met elkaar te hebben over de stand van zaken en het plan. Over hoe wij gaan zorgen dat het op tijd klaar is. Onder die toevoeging. Zijn wij
voor het college akkoord? Ja, nee, wij zijn ons als geen ander bewust, zou ik zeggen, van de essentiële betekenis die systemen hebben voor het nieuwe model. Dus er is ons veel aan gelegen om te zorgen dat het goed gaat.
Ja, akkoord. Dat was het voor me, denk
ik. Ja, daarbij lijkt het me ook van belang dat er dus in het voorjaar gekeken al wordt naar hoe het er op dat moment uitziet en dat eventuele tekortkomen alsnog aangevuld
wordt. Ja, maar de planning die we daarvoor overheen gekomen zijn, daar hebben we ook van gezegd dat die hier verder zou komen. En daar is ook duidelijk zijn deze punten te herkennen. Dus dat kunnen we met z'n allen kunnen volgen.
Okay. Jan, de zorg wordt gedeeld en er wordt in de aandacht. Dat was het voor je, Nick? Ja? Gert?
Ja. De CC-fractie die hecht eraan eerst even met een punt te beginnen op een procedure. Dat start toch deze en gene, en ik mag dat verwoorden. Het hele idee van de brief vanuit de U-raad die nogal laat komt, houdt misschien ook gelijke tred met dat natuurlijk toch het hele proces wat dat betreft, over laat komen gesproken, natuurlijk nogal is opgeschoten. Wij waren kortom niet de enige die op een laat moment met zaken kwam. En dat wil de CC-fractie toch van tevoren nog even gezegd hebben, aangezien het CVB erover begon. De toezeggingen, tweede, derde en vierde, daar zal ik heel kort over zijn, heel acceptabel voor de CC-fractie. Op het eerste punt, het CVB kan er uiteraard niet meer uit de voeten met dat eerste punt, want er moet op een gegeven moment een advies komen. Het mag duidelijk zijn dat het punt niet voor niks zo geformuleerd is. De CC-fractie wil dat met kracht naar voren brengen. Eigenlijk heeft de ontwerpbegroting gewoon niet het niveau wat ze zou moeten hebben. En daar blijven we bij. Je drukmakend over document design, voor wie wordt zoiets geschreven? Ik vond het wel grappig net in het onderhandels overleg dat Kees dan inderdaad zegt, nou in ieder geval voor mij deel 1. Ja, nou, dat is natuurlijk ook heel erg waar. Er is een flink ander publiek wat meeleest. Medezeggenschap is daar een hele belangrijke in. Financiële mensen in de faculteiten en de faculteitsraden. En wat je op een gegeven moment dan toch ziet, is dat de vertaalslag van, laten we zeggen, het formuleboekje naar de getallentabel te onduidelijk is om te kunnen zeggen, hier ligt een duidelijk document. Nou, we hebben het over gehad. Daar is dan uitgekomen, Herbert heeft het mooi samengevat. Hoe ga je er nu in voorzien om dat gat te dichten? Tot nu toe is het en dat zou de CC-fractie als een werkafspraak willen zien voor de toekomst, zo is het ook wel verwoord, vind ik, door het CVB. Om te zeggen, resume van afspraken, laten we daarmee beginnen met dat soort documentatie dan onder te leggen, zodat het dan op dat niveau die afspraken die ertussen zitten helder is. De CC-fractie wilde wel aan toevoegen dat dat niet moet betekenen dat dit een afspraak is voor de komende jaren, want het blijft staan dat het document zoals het er nu ligt naar het inzicht van de CC-fractie niet deugt. Dat vraagt er dus om dat waar we het over gaan hebben in de toekomst zou moeten leiden tot een heuse integratie in het document, zodat we het in de volgende jaren niet nog een keer dit soort discussies hoeven te gaan hebben. Dat werd zelfs nog iets sterker uitgedrukt door de CC-fractie. Dat willen we ook zien, anders wordt het de volgende keer een negatief advies.
Ja, voorzitter, toch even, volgens mij zit er minder licht tussen wat wij net gezegd hebben, wat ik namens het college net gezegd heb en wat Gert nu zegt. Dat resume van afspraken dat komt, dat zal er dus ook in het vervolg bij zijn, nou, dat is prima. Voor de goede orde, dat zal dus altijd wel, het hele proces, daar kunnen we ook nog eens een keer naar kijken wat mij betreft, maar dit is natuurlijk een proces waar om allerlei redenen, van jaar op jaar met enig stoot van kokend water tot stand moet komen. Dat ben ik in geen ene organisatie ooit anders gewend geweest. Dus dat is all in the game, zal ik maar zeggen. Laten we daar dan bij houden. Twee, die resume, dat komt er dus bij. Drie, wat volgens mij vooral aan de orde is dat de U-raad in verschillende vormen en toonzettingen al een aantal keren gevraagd heeft om aanpassing van het begrotingsdocument, omdat men meer inzicht op dit punt wilde. Het zou ook nog wel interessant zijn om in dat opzicht nog eens terug te lezen wat er dan de afgelopen jaren over gezegd is. Ik heb wel het gevoel dat er ook veranderingen in de begrotingsopzet zijn aangebracht die mee een antwoord zijn op vragen van het UWR in het verleden. Wat dat betreft moeten we ook niet de suggestie wekken dat het college autistisch zijn eigen documenten produceert die dan wellicht voor de drie leden van het CDB interessant leesvoer onder de kerstboom of Sinterklaasavond opleveren, maar verder door niemand uitgespeld worden. Daar is wel degelijk ook in voorgaande jaren discussie over geweest, wat zou het nou moeten zijn. Maar goed, dat alles gezegd zijnde, er is duidelijk behoefte om een meer verband te leggen tussen inhoud en cijfers en financiële cijfers, om daar waar dat kan daar prestaties onder te leggen. Met in achtneming van de kanttekeningen over going concern en beleidsrijk zijn enzovoort, moeten we dan maar met elkaar een poging doen om te definiëren wat dat zou zijn. En ja, dan wil ik dat wij ons op ons nemen om het conform die afspraak in de eerstkomende begroting, dus die voor 2014, te betalen. Maar dan zouden we moeten zeggen, dit is het, en daar houden we ons op het hoofdje aan, dat we niet ieder jaar opnieuw deze discussie krijgen van, goh, jullie leveren nu dit, maar we hebben intussen weer wat anders bedacht. Nee. Dat kan niet te doen. Dat lijkt mij, en die het tot stand komen van die afspraak, dat lijkt mij iets wat niet van de ene kant, door de ene partij gedaan moet worden en door de andere geaccordeerd. Maar daar zou ik echt voorstellen, laat daar nou een kleine groep van mensen uit de commissie Financiën van de UR met Kees van Asten en een of twee mensen van FNZ naar kijken, zodat er een afspraak uitkomt waar aan de ene kant jullie van zeggen, daar kunnen wij mee leven, maar waar aan de andere kant ook voor gezegd wordt, dat is ook voor ons nog moeilijk.
Helder. Wil jij nog iets toevoegen?
Ik denk dat er precies zoveel licht tussen zat. Ik denk dat we eigenlijk in de verschillende bewoordingen hetzelfde zeggen. Het enige wat ik hier had willen voorkomen is dat hiermee een streep wordt gezet onder dit is de toevoeging en dat is het. We zijn het helemaal eens op weg naar de volgende cyclus. Dus moeten we voorkomen dat we weer in deze discussie verzeild raken. We moeten documentatie hebben waar alle lezers, en dat zijn er geen 3000, maar dat is een beperkte groep van UT mee uit de voeten kan, functioneel gezien. Helemaal juist.
Dat betekent, verstaat goed dat je geen amendement indient op het onderhandelingsakkoord zoals dat net is samengevat?
De CC-fractie zou er expliciet in willen hebben dat we dus werken aan integratie van die documentatie richting.
Oké, dat is dus wel een amendement dat er nog in komt.
Ja.
Voor alle duidelijkheid. Is dat voor het akkoord?
Ja, kijk, ik denk, voorzitter, dat we eigenlijk sowieso nog even de precieze verwoording van wat.
Jawel, nee, maar ik wil nu hier toch.
Ja, nee, het is uit. Alleen is in mijn beleving geen amendement, omdat wij het ook vonden.
Maar ja, nee, dat vind ik ook.
Het amendement wordt aangenomen. Nee, maar het stond er nog niet expliciet in. Dus het komt er nu expliciet in. Dat begrijp ik.
Ja, nou, het enige wat ik erop heb toe te voegen, ik ben het helemaal eens. Die exacte formulering, daar moeten we natuurlijk nog even naartoe.
Maar we zijn het eens. We moeten er een bepaalde duidelijkheid over hebben dat daar niet straks weer een top aan ligt.
Lijkt me niet.
Oké.
Okay. Toch nog één keer, ik kijk naar jou en naar Gert. Wij gaan dus in de loop van 2013 met elkaar afspraken maken
precies
over de vormgeving van de begroting 2014. Zodanig dat dat dreigt
precies
te
precies
maar even, niet aan de
precies. Dan,
ja?
Oké, okay, maar dan is dat nu helder. Zo wordt het dus genoteerd. Ja. Gert, dat was het voor de fractie CC. En als ex-Eemans fractie is het schandelijk dat ik bijna Eemans fractie was vergeten. Geert.
Ik vond deze vergadering erg verhelderd. Met name het gesprek met de heer Van Keulen en de heer Van Ast. De toezeggingen die daaruit voortgevloeid zijn, die zijn voor mij bevredigend. Belangrijk is wel dat ik dat inderdaad in aanvulling op de Eureka-fractie dat de ondersteuningssysteem dat dat voor de zomer echt goed voor elkaar is, omdat we anders een groot probleem hebben. Als ik het goed begrepen heb van de heer Van Ast, komt daar ook nog meer informatie over. En zo ja, wanneer komt dat, wanneer kun je dat verwachten?
Dat kan zeer binnenkort, want er ligt, we hebben net een document besproken waarin dat allemaal qua planning en zo allemaal in staat. Daar had de rector het net ook over. Wat mij betreft kan dat vanmiddag opgestuurd worden.
Oh, ja. Dat is heel gek.
Morgen misschien.
Dat is nog voor de kerst.
Onderkerst voor een hoef of enige.
Akkoord. Dan concludeer ik.
Dat zo aan zeggen als CDA, ik kan je andere lectuur voor onder de kerst doen.
Ik wil niet de onderhandelingen heropenen over wat er onder de kerstboom komt. Ik kom nu als voorzitter zelf eventjes dat het onderhandelingsakkoord zoals dat net samen werd gevat door de woordvoerder wordt opgenomen met nog een aanvulling of verduidelijking van de CC-fractie in ieder geval die ook door de coalitie is overgenomen. Ik toch nu maar weer het woord aan de woordvoerder om tot een zeer samenvattende conclusie.
De korte samenvatting is van dat we een besluit gaan formuleren, dat aan elkaar gaan voorleggen. En de insteek daarbij is dat het positief is en dat het college de deur in je werk kan ophouden.
Dat zou de samenvatting was inderdaad van Heeft de college toch een goede kerst?
Hij is half mijn vakantie al voor 2 jaar.
Is er nog een inhoudelijke reactie?
Nou nee, ik denk dat wij de afspraken zijn goede afspraken, voorzitter. En we moeten inderdaad even kijken dat dat vandaag, morgen ook op papier komt, op een precieze manier. Maar ik heb geen zorg dat dat niet zal liggen.
Dan ga ik daar nu een procesvoorstel voor doen. Dat is uiteraard eerst de uurraad vragen of men als totale uurraad de conclusie zoals die net door jullie woordvoerder is, delen. Nou, dat aan het jaarteam te zien. Ik kom de tweede vraag. Zijn jullie bereid om het presidium te mandateren voor de verdere afhandeling? Ook daarvoor heb ik geen bezwaren tegen. Dan is het aan het presidium om samen met het college de tekst nu definitief te maken. En ik vermoed dat dat de komende dagen nog voor de kerst, als ik het zo concludeer, zal lukken. En daarmee kan ik dit punt voor deze overleg af. Met dank voor alle inbreng en toch dat we tot een akkoord zijn. Dat betekent dat ik overga naar het volgende punt. En dat is niet de pauze, want die hebben sommigen van ons al voorgaan gehad. Ik ga over naar punt 6. De reactie van het CVB, wel of geen realisatie van operational audit. Maar we beginnen met woordvoerder, dat is ook in dit geval Herbert, het woord te geven.
Ja, voorzitter. De stand van zaken in de laatste overlegvergadering was dat het college zei van wij zijn het niet eens met uw advies. Op basis daarvan heeft de UR geconcludeerd van nou, hoe staan wij er nu in? Laten we dat eens even gaan onderzoeken. Dat heeft ertoe geleid dat ik een advocaat heb gebeld en gevraagd van hoe staan wij daarin. Daar heb ik telefonisch contact mee gehad en zeg van nou, volgens mij hebben we een punt te maken. Verzoek van het college gaan we even op schriftelijk richting het college aangeven van waar zit dat precies? Of waar zit hij die situatie zitten? Zoals zegt Moeling gaf hij aan van wat jullie in de brief hebben staan als punten zijn zeer geëikte punten in dit advies. Nou, ik heb begrepen dat ik vandaag deze brief ga krijgen. Zodra ik hem heb, ga ik hem richting het college doorsturen. En dan gaan we kijken hoe het vervolgproces gaat.
Ja,
ja
nee, het college heeft een opvatting. Dat is helder. En voordat we hier nou een formeel conflict construeren, denk ik aan de ene kant, nou dan heb ik wel belangrijke issues om de strijd aan te gaan als dat onverhoopt zou moeten. Liever niet, maar als we zijn er ook lopen op de berg. Maar dit is niet het gewicht waarvan ik denk, dan gaan we elkaar de oorlog over verklaren, om het zo te zeggen. Maar laten we nog maar eens naar die argumenten open en weer kijken. Wij hebben ook juridische argumenten, hè, ook vanuit de centrale overlegpartijen, CAO-partijen die gewonnen. Dus we kijken een keer naar die argumenten en dan moeten we zien waar we komen. Wetende dat er inmiddels, dat is wel goed om dat in het achterhoofd te hebben, dat er inmiddels op UT-niveau gewerkt wordt aan een algemeen sociaal plan. Dat voor alle situaties waarin mensen in hun functie bedreigd zijn, zou kunnen gaan gelden. En waar ook een onderscheid tussen kleinere en grotere reorganisaties gemaakt wordt. Een beetje indachtig de discussie die we met de VGD gehad hebben. En in het onderhandelaarsakkoord over de CAO zijn ook opmerkingen opgenomen over het vereenvoudigen van met name reorganisaties. Dus de behoefte om daar wat vereenvoudiging in procedures aan te brengen, leeft in ieder geval ook bij werkgevers en werknemers op centraal niveau. Dus laat ons met dat alles in het achterhoofd maar even die dingen naast elkaar liggen. En in de loop van januari een keer kijken waar ons dat brengt.
Ja, en ik heb ook gezien dat in het onderhandelingsrechtel of in de CAO-partners ook over de terminologie wordt gesproken.
Ja,
dat niet alleen behoeftes van dingen, maar ook duidelijkheid over wat is nou precies.
Maar de kern van de discussie gaat dus over wat is nou een realisatie in de zin van de wet op de ondernemingsraden. Nou, daar denken wij even verschillend over. Daar moeten we eens kijken of er juridische argumenten aan de ene of de andere kant zijn die daar staan. Maar los van een grotere reorganisatie heb je ook organisatiewijzigingen waarbij van kleine schaal, sommige waarbij wel werkgelegenheid in het geding is, althans mensen met ontslag bedreigd worden, en andere waarbij alleen mensen overgeplaatst worden of functies worden geschrapt die al vakant waren. Kortom, organisatiewijzigingen die in dat opzicht geen personele rechtspositionele consequenties hebben. Nou, we zouden graag dat onderscheid ook in die twee of drie categorieën maken daarmee gesprekken in de toekomst wat makkelijker.
Maar goed, het wordt vervolgd en het is ook op landelijk niveau aan de discussie. Ja, dat is wel. Oké, daarbij laten. Ja. Voor dit moment. Dan krijg ik de bottom-up communicatie vanuit medewerkers en Jurgen zal deze communicatie aan u van in deze vergadering.
Ja. We komen met ongevraagd advies. Waarom? Omdat we denken dat er in de organisatie langzamerhand iets aan het scheefgroeien is. In de relatie tussen zeg maar het bestuur en de werkvloer. Dat idee komt niet zomaar op. Hè. Als je werknemer bent in deze universiteit, dan hoor je wel eens. Maak je wel eens gesprekken met anderen in de kantine, ik spreek mensen. En wat dan opvalt is dat er regelmatig over het bestuur geklaagd wordt in de trant van ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Nou, in hoeverre dat correct is, dat wil ik daar laten. Maar wat je nu ook zag in het medewerkersonderzoek recent, is dat dat ook heel breed gedeeld wordt. Ik heb in de notitie een paar cijfertjes uit het medewerkersonderzoek meegenomen en dan zie je dat er toch tamelijk negatief gedacht wordt over zowel het college van bestuur, maar ook over de uurraad als het gaat over de mate waarin wij geïnformeerd zijn over wat er op de werkvloer speelt. Dan kunnen we zeggen van nou, dat is misschien een resultaat van gewoon een natuurlijke afstand die er nou eenmaal is in een grote organisatie, maar ik denk dat het ook iets is wat je moet proberen aan te pakken. Je moet gaan kijken of je de tevredenheid van werknemers met het bestuur waaronder ze vallen wat groter zou kunnen maken en of je misschien in dat proces ook niet profijt zou kunnen hebben als bestuurder als je inderdaad meer signalen van het werkvloer krijgt over wat er dan mis is en wat er speelt, zodat je dat in je beleid kan meenemen. Nou, kortom. Het advies is aan het college, of eigenlijk de vraag aan het college. Wilt u dit thema oppakken en eens kijken of er mogelijkheden zijn om die communicatie met de werkvloer te verbeteren, te veranderen, zodanig dat die onvrede over zowel het college als ook over de uurraad misschien wat kan worden verminderd?
Ja, nou voorzitter, dat zullen we doen. Je kunt over Jurgen doet het zelf ook al enigszins. Je kunt ook over de cijfers die in dat medewerkersonderzoek staan, daar kun je allerlei opmerkingen bij maken. En ter relativering en ter nuancering. Maar wij hebben gezegd, vooralsnog heeft dat niet zo heel veel zin. Die cijfers zijn dan even de werkelijkheid waarmee we te dealen hebben. Dat is de perceptie op de werkvloer. Al of niet terecht, doet er niet toe. Dat is de perceptie, daar moeten wij wat mee. Dat betekent dat wij in de reactie op het medewerkersonderzoek die in de komende cyclus aan de orde is, dat stuk dat is inmiddels afgekaart, dus dat krijgen jullie gewoon met de zes stukken op 7 januari ter bespreking. Daar zit impliciet al een reactie op het advies in, omdat wij gezegd hebben, nou, er zijn naast plannen van aanpak en activiteiten die we op het decentrale niveau moeten oppakken, gericht op de specifieke thema's die er per eenheid spelen, zijn er drie onderwerpen die we u tegen oppakken. Dat is klantgerichtheid. Daar wordt kritisch op gescoord op verschillende plekken. Dat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Dat kun je ook relateren aan de zo dadelijk wellicht nog even te voeren discussie over de onderwijsloopbaan en de ontwikkelmogelijkheden voor mensen met veel taken in het onderwijs. En dat is de interne communicatie. Rond die interne communicatie willen we in ieder geval ook zelf, dat kan ik er wel vast aangeven, nog eens wat meer greep hebben op wat zit daar nou eigenlijk achter. Omdat ik toch ook nog wel durf te stellen op vergelijking met andere instellingen dat het college van bestuur hier relatief veel in kamers van hoogleraren, ronde tafelgesprekken, lunches met de rector, noem het allemaal op, dat er het nodige gebeurt. En daar doen wij beslist niet onder voor wat er elders gebeurt, eerder het andere keer. Maar niet te meer is het signaal, signaal. En dus wil je ook proberen wat meer greep te krijgen op wat zit daar nou achter? Wat houdt medewerkers die dit ingevuld hebben bezig? Dus we willen daar nog wel een verdiepingsslag overheen maken, omdat we niet op voorhand overtuigd zijn dat alleen maar meer doen het goede antwoord is. Het zou wel eens eerder in het anders dan in het meer kunnen zitten. En daar willen we dan nog wat meer greep op hebben. Maar goed, dat kunnen we allemaal in de volgende cyclus wat inhoudelijker met elkaar bespreken wat mij betreft. En de verkenning of de verdere bespreking van wat houdt soms, wat zou die interne communicatie dan meer of anders moeten zijn, of misschien ook wel minder op bepaalde punten. Die komt daarbij voluit aan de orde. Waarbij, en laat mij dat zou dan mijn laatste opmerking zijn, waarbij dus aan de ene kant het gaat over wat doet het college zelf, wat doen wij drieën nou in dat opzicht. Maar het gaat natuurlijk ook erg over de vraag hoe loopt nou de interne communicatie van het, en dat is ook een bekend thema in deze vergadering, hoe loopt nou de interne communicatie van het college via de decaan en de hoogleraar vakgroepvoorzitter naar het overleg in zijn leerstoelgroep of noem het maar op. Er is een karakteracht naar wetenschappelijk onderzoek, maar we weten ook allemaal zelf wel dat datgene wat met de beste bedoelingen en positieve intenties op de ene plek geformuleerd wordt, vaak heel anders en verwrongen overkomt drie gesprekken verder. En dat zal hier ook wel aan de orde zijn. Dus het gaat ook erg over de vraag, los van die, we zeggen wat doen wij nou met elkaar, ook heel erg over de vraag hoe hebben we dan nou de interne communicatie in onze organisatie georganiseerd. Wat is daar eigen aan de universitaire setting? Het is nog wel weer anders dan in het bedrijfsleven zo'n communicatieproces organiseren. En hoe kun je dat dan zodanig orchestreren of vormgeven dat dat een goed mogelijk resultaat oplevert?
Ja, het is misschien iets raars om voor als een lid van de raad te zeggen, maar ik vind het een briljant antwoord. Ik zou voor de laatste zijn die zou zeggen dat het hier het antwoord meer moet worden gegeven. Ik denk dat het gaat om anders. En ik zie de inspanning van het college gisteren op de rector zien spreken bij MB van de zaal. Wat je alleen merkt is wat er gebeurt in dat soort bijeenkomsten bijvoorbeeld is dat daar bepaalde geluiden naar boven komen en als je dan zo'n bijeenkomst uitkomt dat er andere geluiden naar boven komen en dat is typisch een teken van waar je zegt van die communicatie, hoewel goed bedoeld en ook trouwens heel goed gisteren bijvoorbeeld, toch ook spanningen blijft oproepen.
Maar dat vind ik in bredere zin een van de grote worstelingen. Ik wil daar ook in andere context ook met Herbert over hebben. Maar dat is ook een van onze worstelingen. Dat je dus dan zo'n gesprek verlaat met het idee, kritisch bevraagd, maar uiteindelijk een goede sfeer. En men had begrip voor waar wij mee kwamen, zal ik maar zeggen. En dan blijkt toch dat sentiment weer anders is. Dus er is. Het gaat dus ook over openheid in communicatie, klaarblijkelijk. Je vrijheid voelen om te zeggen wat je echt op het hart hebt.
Voldoende zo, dit punt?
Voldoende. Akkoord.
Ja. Dan naar het volgende punt toe, dat is de realisatie internationale leerkolom. Wederom is Herbert daarvoor, althans op mijn papier, aanwezig persoon.
Ja, dat klopt. We hebben de melding ontvangen over realisatie internationaliseringskolom. Naar aanleiding daarvan hebben wij een brief geformuleerd aan het college, een relatief kort briefje met de vraag van het college. Ja, logisch dat je deze schil internationaliseringskolom gaat realiseren om die processen te stroomlijnen, maar zorg er vooral voor dat de voeding van die schil, die uitvoerende schil, ook duidelijk gewaarborgd blijft. Aan de ene kant is die voeding het beleidskader zoals het college dat doet. De andere kant is dat de vraag zoals die vanuit faculteiten, met name opleidingen, geformuleerd wordt. En zorg ervoor dat je die expertise van wat dan fine course wordt genoemd, ook duidelijk meeneemt. Doe dat zowel in de slag die nu wordt gemaakt, richting het realisatieproces,
zodat dat ook een situatie ontstaat waar ook zij weer meer verder uit de voeten kunnen. Waarbij ook de definitie van hun taken natuurlijk ter discussie staat. Laat het ook helder zijn. Het is niet zo dat dat allemaal beschermde posities in die zin zijn. Maar we zorgen wel voor dat die betrokkenheid bij de inrichting duidelijk is. En ook in de toekomst ervoor zorgt dat zij ook die vragen van de wat er ondersteuning moet zijn, ook blijven voeden.
Ja, dank u. Anne?
Eens daarmee. Ik denk dat internationalisering, dat hebben we altijd al belangrijk gevonden, maar dat het de komende keer alleen nog maar belangrijker wordt. Zeker als het gaat om te kijken op ons masteronderwijs, want daar zullen we toch toe moeten naar een grotere internationale coördinatie. Daar past een stroomlijning van de procedures bij, maar uiteraard moet er gezorgd worden dat hier niet een structuur komt waarbij die internationaliseerde organisatie helemaal los staat van de faculteit. Daar moet juist gezorgd worden voor aanhaking. Waarbij ik ben wel blij dat Herbert dat zelf ook zei. Het is wel goed dat we ons nu even realiseren dat, zoals op wel meer terrein, ook hier de invulling van de taak van facultaire internationaliseringscoördinator nogal verschilt per faculteit. Ook het soort mensen dat doet, wisselt nogal. En waar we naartoe willen, als we bijvoorbeeld onze ondersteuning ook wat efficiënter en slimmer willen organiseren, is toch dat daar dan een bepaalde vorm van standaardisatie komt. Maar wel eentje die niet losstaat van wat in de faculteit gebeurt. Dus wat jullie hierop schrijven kan meegenomen worden in het voorstel zoals het uiteindelijk op tafel komt.
Dan naar 9, de positionering onderwijs. Ja, wederom heb ik hier Herbert staan.
Ja, ik heb gevraagd om mij als eerste even een woord te geven over dit punt. Aangezien ik daar een klein foutje heb gemaakt, een groot foutje. De brief zoals die namens door mij ondertekend is, of namens mij ondertekend is in dit geval, heeft heel duidelijk gericht op hoe HR dit vormgeeft, terwijl hier heel duidelijk het college aangesproken had moeten worden. Inmiddels is er een gewijzigde versie gemaakt waarin duidelijk het college aangesproken wordt, maar ik wil dit wel expliciet even melden dat wij daar even iets te ver dit ontglipt is.
Okay,
en daarmee wil ik het graag aan Jurgen over.
Oké, inhoudelijk graag
even een reactie. Dankjewel, dat stellen we op prijs. Want inderdaad, het college is voor alles wat hier gebeurt verantwoordelijk. En we weten dat ook in dit geval, met een beperkte bezetting, waarbij ook nog een ziektegeval speelde, hard gewerkt wordt om dit stuk beleid vorm te geven. Waarbij overigens de hier altijd moet zoeken, en daar kunnen we het dan zo meteen nog wat verder over hebben, naar een goede verbinding tussen wat er gebeurt op centraal niveau bij HR en wat er dan bij de faculteit aan een inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid aanwezig is. En overigens zal ook dit weer een exercitie zijn waarbij het er dus heel erg om gaat, wat spreken wij nou af en hoe wordt dat dan vervolgens gecommuniceerd en opgepakt, twee lagen verderop in de organisatie.
Jurgen?
Ja, met inachtneming van dat punt van wie er aangesproken werd in de brief, kan ik even nog samenvatten en misschien nog wat
achtergrond geven.
Kan ik samenvatten wat we in die brief eigenlijk aangeven en ook misschien wat over de achtergrond daarbij nog vertellen. We hebben de brief in FPB destijds besproken met de portefeuillehouder. Ik denk dat ook hier de portefeuillehouder misschien denkt van, nou, dat was toen niet zo scherp als het uiteindelijk in de brief naar voren komt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat in de bredere interne vergadering van de U-raad meer mensen aanwezig waren die de historie van dit dossier beter kenden. En daar sprak bij de bespreking van de positionering van onderwijs, spraken een aantal mensen het heel duidelijk uit van ja, maar we zijn hier al een hele tijd mee bezig en er zit geen schot in. En dat leidde tot wat fellere conclusies uiteindelijk na die algemene bespreking in de totaal interne vergadering. Wat zijn dan de hoofdpunten van in reactie op de notitie van het college? Nou, de U-raad meent dat er te weinig voortgang in het dossier is. Er wordt gesproken van concrete stappen in notitie zelf, maar als je dan kijkt wat de concrete stappen zijn, dan valt dat eigenlijk tegen. En als je dan kijkt waar wel een op korte termijn een concrete stap dreigt of lijkt te komen, dan is dat op de ontwikkeling van metriek over het onderwijs, waarbij de buurraad juist zegt van nou, is dat wel zo'n goed plan. En ik vond niet laat om net even bij mijn notities te typen dat de rector bij de begroting zelf aangaf, monitoring zelf zorgt er niet voor dat dingen beter gaan. Dat ik citaat ook even van over wilde nemen.
Rector wordt graag gecituurd.
Dat geldt ook in het onderwijs. Dus steeds meer metriek erop, meer mensen die zich daarmee beter en beter houden. Leven niet per se beter onderwijs op. En het kan zelfs leiden tot allerlei pervers gedrag. Om te zorgen dat je in de metriek goed naar boven komt, maar in de tussentijd je inspanning ergens anders ligt. Het laatste punt, en dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Deze notitie lijkt toch in zekere zin geschreven te worden vanuit het idee dat de UT veel kan betekenen voor het carrièreperspectief van de wetenschappelijke staf. Dat is ook zo, maar de UT is daar niet alleen in. En het carrièreperspectief voor de wetenschappelijke staf is ook met toenemende flexibilisering is steeds meer afhankelijk van de buitenwereld. Kan ik ergens anders, op een andere universiteit, misschien een carrière stap maken of in het buitenland. En wat je daar ziet is dat de wetenschappelijke staf vooral focus heeft op onderzoek, publicaties. En de vraag is hoe ga je daarmee om als je ook goed onderwijs wil behouden. En dat goede onderwijs, het lijkt me duidelijk, dat is ook een zorg van de Uraad.
Ja, was het.
Ja.
Okay.
Ja, voorzitter. De brief die geschreven is, die is natuurlijk voor ons ook wel aanleiding geweest om even te kijken waardoor komen deze zorgen zo versterkt naar boven. Laat het ook helder zijn. En wij willen voorstellen om vanuit haar ook wat directer in contact te treden met een aantal personen, al niet van de commissie zelf, commissie bedrijfsvoering, dan wel die u aanwijst, om nog eens even dieper in te duiken. Want dan komen we misschien eerder tot een resultaat wat we beide willen. Want het gaat natuurlijk niet om een nota als zodanig, maar wel om wat zit daarin en wat kun je met elkaar doen. Docent, professionalisering, carrièreperspectieven, dat is natuurlijk wel een heel breed begrip. En ik ben ook op zoek naar een aantal concrete punten. We hebben overigens onlangs van de week een handleiding voor het voeren, ter ondersteuning van het voeren van functioneersgesprekken en zo ook. Met het zicht op, juist met het oog op prestatie op onderwijs, ook vastgesteld. Dat is ook een ondersteuningsdingetje, maar goed, dat kan helpen. Dat zullen we ook aanbieden in de organisatie. Dus dat zijn de wat kleinere dingen, zeg maar, de tools. Het formulier zal nog wel iets aangepast worden. Maar de wezenlijke zorg is natuurlijk ook wat Jurgen zegt, het laatste. Wat is mijn positie als wetenschapper? Waarbij wij toch voortdurend als college niet aflaten, zou ik zeggen, aan te geven. Wij zitten wel op een universiteit. En een universiteit wordt onderwijs en studenten. Het is niet een onderzoekinstelling alleen, maar een wetenschapper naar buiten toe. In elk geval wordt vaak natuurlijk toch afgemeten aan een publicatielijst enzovoort. Dat gevoel kun je niet zomaar wegnemen. Niettemin moeten wij wel, denk ik, elkaar blijven aanspreken dat een wetenschapper hier voor beide aangenomen is. En dat we op een goede manier die beide functies zichtbaar moeten maken, niet alleen, maar dat die ook gewaardeerd moeten worden naar de personen toe. Dat je daar ook wat mee kan. En daar kunnen we wellicht bewuster en verder mee omgaan dan tot nu toe gebeurd is. Wij doen nadrukkelijk een beroep natuurlijk, nu nadrukkelijk op het personeel, om zo te zeggen, om een accentje bij te zetten voor het onderwijs. En daar moeten we op aansluiten. En zeker ook in, het is al aangegaan, wat kader van overleg met werkgevers, werknemers, ook zie je ook dat dat type zorg en fit blijven voor het werk en van werk naar werk en zo heeft allemaal met dit soort dingen te maken. Dat wij niet alleen de werkgever zijn die bepaalt is ook helder, maar wij zijn nu wel de werkgever van de huidige medewerkers, dus daar moeten wij ons toe bepalen. En we zijn dus op zoek om wat ons betreft toch de komende maanden daar met elkaar helderheid in te schrijven. Wat doen wij dan nu op de kortere termijn? Wat nemen wij concreet aan stappen om die begeleiding te verbeteren en te versterken? En dan gaat het minder om de titel van de nota dan wel wat mij betreft
bij onderwerp twee of drie activiteiten die we vorm kunnen geven met elkaar. Kan niet alleen HR, kan ook niet alleen HR-functionaris, dat zullen leidinggevenden, maar betrokkenen ook hun inbreng in moeten hebben. Zo zitten wij er op het ogenblik.
Okay.
Vandaar ook mijn reden.
De afspraak is dus, voorzitter, van jouw kant is in ieder geval op korte termijn met een delegatie van de UNHCR en HR daarna erover te spreken.
Jurgen? Om te verkennen wat de beste kansen geeft om concreet iets te betekenen op korte termijn.
Dat vind ik heel fijn, dat voorstel. Ik denk dat het goed is als inderdaad daar in betrokken wordt. Ik denk dat we grotendeels de probleemperceptie wel delen. Dat de antwoorden verzameld gezocht zouden moeten worden. En wat ik misschien hier in de vergadering even wil toevoegen, ik denk dat een deel van het antwoord ook gezocht moet gaan worden op een hoger niveau. Als onderwijs belangrijk wordt voor je carrière, hoe maak je dat dan bijvoorbeeld binnen Nederland ook belangrijker? Ik zie zelf niet hoe je dat snel kan organiseren, maar ik denk dat daar discussie over moet komen.
Het is het, wel graag daar iets over zeggen.
Maar Kees heeft natuurlijk al bestuurlijke kaas gegeven, maar langs de inhoud er zijn er toch een paar opmerkingen die ik graag als rector daarover maak, ook omdat ik al geciteerd ben. Eén, in mijn perceptie is dit ook onderdeel van, voor een deel, interne communicatieproblematiek, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, een deel van wat ik meen te herkennen in de reactie van de Raad is dat, en ook al bij eerdere discussies van, de kaders voor het beleid liggen er eigenlijk al, waarom komen die tot uitvoering? En dat heeft iets te maken met die vertaalslag. In die zin vond ik toch de reactie zelf, ik spreek nu even, een beetje aan de scherpe kant, omdat wat in ieder geval werd voorgesteld is, wat volgens mij nodig is, is een soort interventies. Dus niet per se dikke documenten, maar aanvullende pogingen om de procedure scherper te doen verlopen, zodat je meer uitvoering van de intenties mag verwachten. Verder denk ik dat de context wordt geschetst die terecht is. In die overstap tussen instellingen en de carrière-mogelijkheden voor wetenschappers speelt inderdaad het wetenschappelijke cv, zoals bijvoorbeeld onderzoekspublicatielijsten, een grote rol. Maar er zijn toch wel een paar kanttekeningen bij te maken. Eén is dat als we bijvoorbeeld gaan naar wat doorgaans telt voor een zeer competitieve onderzoeksomgeving, zoals de Amerikaanse universiteiten en natuurlijk, laat ik zeggen, meer Ivy League en wat daarbij hoort. Dan is het ook zo dat de grootste onderzoeksgeesten wel dienen te zorgen dat ze uitstekende onderwijsevaluaties hebben. Daar kom je niet onderweg. Dus daar wordt vaak wel gezegd van, als ik daarheen wil, dan moet ik een goede cv-lijst hebben. Maar als je daarheen komt en je geeft hoe het onderwijs, dan heb je toch een probleem. Dat is iets waar wij wat minder naar kijken als we dat citeren. En is wat mij betreft een aanleiding. Dus de suggestie om toch wat meer naar metrieken te kijken is niet omdat ik het heil van metrieken verwacht. Maar omdat je ziet dat in de afweging tussen de zwaarte en de prestaties in onderwijs en onderzoekstaken aan de onderwijskant meestal kwalitatieve opmerkingen worden gemaakt. Terwijl men aan de onderzoekskant komt met aantallen publicaties, citatieindexen al of niet genormaliseerd, H-indexen enzovoort. En het is toch wel mijn gedachte dat het evenwicht tussen die twee portefeuilles een beetje hersteld kan worden als je ook probeert wat inzicht te geven over wat zou een kwalitatieve maat zijn. Waarbij ik het onmiddellijk eens ben dat die maat niet, laten we zeggen, zaligmakend zijn. Dus daar moeten we bij zijn. Overigens, diezelfde discussie heeft zich over de afgelopen 15 jaar rond die andere, ook het KPI-achtige beoordelen van het onderzoek, zijn dezelfde discussies geweest. Maar onze natuurlijk groeiende neiging om meer te willen monitoren geeft toch dat die dingen komen. En dan is het wel van belang om met de wetenschap dat het niet uit de hand moet groeien, toch te kijken van wat zouden we, op welke manier kunnen we aan dat kwantitatieve overwicht dat de hele tijd maar die discussie rond onderzoeksprestaties geeft, dat ook een vastere vorm. Daar valt dan niet meer over te discussiëren en dan wordt de discussie over het onderwijsdeel vanzelf wat zwakker. Het laatste wat ik wil zeggen is toch dat, ik noem het wel eens een beetje lichtelijk overdreven, maar is toch zichtbaar. Alle universiteiten in Nederland zijn toch bezig om onderwijs weer een duwtje omhoog te geven. Te zeggen, jongens, dit is ook een hoofdtaak van ons en daar moeten we niet lichtzinnig mee omzetten. Dus die discussie over hoe hiermee omgegaan wordt in visitaties, zowel voor onderwijs als onderzoek, wordt in ieder geval tussen rectoren gevoerd. En een ander belangrijk ding, Waarvan ik nou niet wil zeggen, er zal de hele oplossing uitkomen. Maar juist aan de onderzoekskant, wij hebben de afgelopen weken de rapportage over de hele uitwerking van de affaire Stapel gehad. En in het algemeen bestuur van de VSU is er ook over gesproken. En een conclusie waarvan wij zelf niet weten in hoeverre we daar op de goede manier al vaart aan kunnen geven. Maar het feit dat het zo gediscussieerd is, vind ik indicatie genoeg. En zeiden ja, we moeten eigenlijk toch weer terug van een oordeel over kwantiteit naar kwaliteit. Zijn we in een deel niet slachtoffer van inderdaad het najagen van bepaalde indexen? En zouden we dat niet op een andere manier moeten doen? En ik denk dat als die discussie tussen ons gevoerd wordt, dan zal de ruimte daarom onderwijs op een goede manier mee te nemen wellicht ook groeien. Dus ik ga jullie nou niet blij maken met een dode mus. Maar ik kan je wel mededelen dat het soort discussie dat je hier zou wensen in ieder geval aan het ontstaan is. Dat als toelichting.
Ik ben hier zeer graag ergens Anton. Ik weet niet of je eerder was.
Ik ook niet. maar ik krijg gewoon mijn kans. ik denk dat inderdaad, wil ik even van ondersteunen, is die balans. Want ik weet zelf dat ik nog een stukje hier zag, ook intern, van promotie naar universiteit hoofddocent of hoogleraar. Waarna allemaal KPI's aan de onderzoekskant staan. Van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet projecten binnenhalen. En hij geeft onderwijs. Was een criterium voor UHD worden. Nou, dat staat in geen verhouding. Ik ben het helemaal mee eens dat die KPI's, die zou ik graag weg hebben daaruit. Want ik vind dat namelijk heel erg afhankelijk van vakgebied enzovoort. Dus als je zegt van 3 publicaties voor UHD of 30 publicaties. Of, dat hangt er helemaal vanaf of je binnen de ene faculteit zit of de andere faculteit. Ene onderzoeksgebied of andere onderzoeksgebied. Maar door aan de ene kant de KPI's te benadrukken en aan de andere kant het geven, inderdaad, kwantiteit versus daardoor ontstaan die gevoelens bij de medewerkers.
Helder, denk ik. Wil je nog aan toevoegen als je een nieuw punt wilt zeggen?
Past wel even bij.
Nou, doe jij dan ook even, dan de reactie.
Een reactie op de opmerking van de rector, over van, dan moeten we wel kijken wat we meenemen en hoe we bepalen. Goed onderwijs, versus als je naar het buitenland wilt, dan moet je ook laten zien dat je goed onderwijs geeft. Het doet bij mij in ieder geval opkomen van dat moeten we wellicht ook nog eens kijken naar de systematiek van evalueren van vakken. Of we daar het juiste vragen en op de goede manier meenemen, ook geïntegreerd in het personeelsbeleid.
Ja, natuurlijk. Hier ga ik de raad citeren. Ik wil graag dat we dit onthouden. Overigens, de studentenfracties hebben mij in het verleden ook al wel eens de oren gewassen over het gebrek aan harde voortgang hierop. En dit is onderdeel van de uitwerking ook van onze instellingskwaliteitsplan. Maar laat ik hier nou dan ook maar even in de openheid en de vriendelijkheid die hier rond de precaire zaken betrachten. Dit is een prachtig voorbeeld van centraal versus decentraal ook. Wat we nu hebben is wel een kader waarin we dat vergelijken. Maar je ziet dat elke faculteit en opleiding ook o zo voorzichtig is over de mate waarin ze zich willen blootstellen aan vergelijking met anderen. En dat betekent dat dit dus zo'n dossier is waar je misschien centraal veel harder moet voorschrijven. Maar dat betekent dat we een lastige discussie hebben met decentrale eenheden, opleidingen en faculteiten over hoe ze dat doen. Overigens, het is niet zo erg. We hebben een goede gemeenschappelijke basis. Maar ik ben het met spreker eens dat die sterker zou kunnen zijn. En ook in dit licht werkzamer zou kunnen worden als we dat meer gelijk trekken. Ik kom daar graag op terug, want hier zullen we de steun van de U-raad in de toekomst wellicht nog nodig hebben om dit pleit in de goede richting te beslechten. En ik wou nog even reageren op de opmerking van Anton Stoorvogel. Het is zo dat in de beschrijving rond UHD-profielen dit zo is. In de beschrijving van de prestaties rond tenure-track dingen hebben we dit al voor een belangrijk deel gerealiseerd. Daar staan in ieder geval duidelijke prestatienormen in het onderwijs. En die zijn ook, ik bedoel, daar is behoorlijk veel tijd aan besteed, om te kijken wat is het algemeen kader. Want we moeten vergelijkbaar zijn in de lat die we leggen voor een overgang in de volgende stap van de tenure track over de hele instelling. Maar laten we zeggen, de meetbaarheid van die prestatie kan anders uitvallen afhankelijk van vakgebied en faculteit. Dus je ziet, daar hebben we al wel wat kennis ontwikkeld waarin we zeggen, nou voor de overgang van de ene naar de ander moet bijvoorbeeld deze onderwijsprestatie worden geleverd. Maar vervolgens wordt dat wel concreter en specifiek gemaakt, contextafhankelijk. En ik denk dat geldt in het algemeen. Dus u onderschrijft dat. En ik zie dat we in ieder geval voor de tenure-trekprocedure dat ook zo hebben ingericht. De vraag is natuurlijk, kunnen we dat nu ook breder trekken in deze zin?
Ja. Prima. Kan ik afronden? Jij een woord voor je afronden?
Ja, ik kan nog een paar dingen zeggen. In ieder geval, wat betreft die dode mus, daar was ik toch wel een beetje blij mee. Het gebeurt zelden, maar in dit geval denk ik... Het heilige geloof in prestatie-indicatoren leidt soms toch ook wel tot waanzin. Ik ben een beetje bevreesd dat dit toch ook dreigt te gebeuren wanneer je echt tot hardere evaluatiecriteria wil komen bij onderwijs. We hebben het intern al een keer over gehad dat naar de positie van de vakgroep van Anton een hele andere is dan bijvoorbeeld de positie van mijn vakgroep, waarin je veel meer contact hebt met je eigen studentenpopulatie, meer geïntegreerd zit in het curriculum dan bijvoorbeeld als je wiskunde toelevert aan een faculteit met een hele hoop alfa-studenten. En ja, dat leidt tot andere beoordelingen en die beoordelingen die... mag ik wel zeggen, die zijn ook lang niet altijd eerlijk. Je ziet mensen die perfect Engels spreken een hele lage beoordeling krijgen op hun Engels. Waarom? Omdat ze door studenten gewoon niet als docent gewaardeerd worden. En dat zijn toch hele rare verschijnselen waarvan je dan zegt van, wat moet je met zo'n evaluatie? Tegelijkertijd ben ik er ook gelukkig in dat er wat gebeurt op het terrein. Ik ben zelf van huis uit onderwijskundige en het onderwijs ligt mij na aan het hart, zou ik zeggen. Ja.
En met voorzitter, ik kan nu toch de neiging onderdrukken om met verwijzing naar mijn eerder als briljant gekwalificeerde antwoord, waar onder andere een element in zegt dat de feiten uit zo'n evaluatie toch wel even als relevant moeten worden beschouwd, dat natuurlijk ook hier geldt. En dat wij weten ook allemaal dat als je aan een Amerikaanse topuniversiteit waar je briljant in onderzoek bent, een slechte evaluatie van je studenten krijgt in het onderwijs, dan ben je wel in problemen als zich dat één of twee keer is gehaald. En in dat opzicht hebben we laatst ook eens zelf eens gekeken hoe ziet zo'n evaluatie er nou uit. Nou, en daar wil ik nog wel eens een discussie over voeren, want daar is dan, ben ik niet over het concrete resultaat, maar wat mij bijvoorbeeld, maar dat is dan een individuele waarneming opviel, is dat een standaard onder vakevaluatie bij ons heel veel gaat over hoe de student het vak ervaren heeft, hoeveel herkansingen die gedaan heeft, hoeveel uren die in de voorbereiding gestoken heeft enzovoort. Maar er zat maar één vraag in die echt op de performance van de docent ziet.
Oh, maar dat geldt bij MB niet.
Nou ja, het was ook niet van MB, zal ik maar zeggen. Maar dat bevestigt dan ook weer wat Ed zegt, dat er heel verschillend mee per vakbedrijf mee omgegaan wordt. En dit is wel een interessante discussie om te kijken of je daar wat standaardisatie in zou gaan.
Ik heb begrepen dat de discussie voortgaat aan in deze, dus dat is de afspraak die ik heb. Kan ik afronden? Ja? Dan ga ik naar de volgende punt. En dat is de Stavaza Trends onderwijsmodel. En ik heb nog een vraagteken bij de woordvoerder staan. Zijn jullie eruit?
Ja, voorzitter. Ik denk dat zowel van de kant van de medewerkers als van de kant van de studenten hier wel het een en ander te zeggen valt. Ik denk dat het misschien handig is om te beginnen met een nog openstaande vraag uit de vorige cyclus. Waarvoor wij Jan dan even voor het zo moeten krijgen.
Ja, ik denk dat er inderdaad een aantal punten gemaakt zullen worden. Ik zal even aftrappen met de vragen die ik vorige overlegvergadering in de rondvraag gesteld heb over de evaluaties van BMT en daaraan hangend ook de evaluatie EE. Gedurende de afgelopen cyclus is er een antwoord op de vraag gekomen die ik destijds na de overlegvergadering rondgestuurd heb. Maar in de commissievergadering Oost heeft de rector aangegeven niet helemaal tevreden te zijn met die antwoorden en daarop terug te komen op de overlegvergadering. Dus laten we daar allereerst...
Oké. Okay. Als de eerste uitnodiging.
Ja, ik ben... in het bezit van, dus het gaat om een, wat even de scope bepaal. Het ging om de definitieve aflevering van de evaluatie van BMT vorig jaar, het eerste kwartiel, en er moest nog een oplegnotitie bij. Die is, ik ben in het bezit daarvan en inmiddels staat dat document ook op de onderwijsvernieuwingssite, dus die is er. Ik ben inmiddels in het bezit van een overzicht van de prestaties van de andere kwartielen van BMT Dat zijn geen officiële evaluaties geweest, maar er is zoveel mogelijk geprobeerd om lessen te trekken uit wat er dat jaar gebeurd is. Dat document heb ik ook in het gezicht. Dat heeft nog een kleine editorialslag nodig, maar zal ook deze week beschikbaar zijn op de onderwijsvernieuwingssite. En ten langleste is er is overleg gepleegd over de aanpak van de evaluatie van de huidige EE en BMT kwartier. Want als ik dan even kijk wat de originele plannen die daarvoor waren, waren zo omvangrijk dat ze niet binnen een redelijke termijn tot terugkoppeling en zou komen. Dat is ook, laten we zeggen, dat is een metales die we vorig jaar uit de evaluatie van BMT hebben geleerd. Dat is een prachtig en zeer doorvocht document. Maar op het moment dat het beschikbaar kwam in zijn vorm, was het eigenlijk al achterhaald. Omdat het ook een aantal problemen aan de orde stelde. Die, laten we zeggen, in de latere kwartieren bij BMT ook al anders werden opgelost. En die ook bij de nieuwe editie nu aan de orde zijn. Er is mij toegezegd dat rond de uitvoering van die evaluatie van die kwartieren aanstaande januari zal plaatsvinden. Zodat in februari deze resultaten beschikbaar zijn voor het ontwerpproces van de huidige.
Ik heb daar drie punten over op te merken, behalve dat de documenten op de onderwijsvernieuwende website komen. Lijkt me goed om ze ook wel actief te verspreiden.
Ja, nee, dat is oké. Ze worden verder, laat ik zeggen, ik zal... Ze zullen gewoon ook actief aan clustertrekkers, OLD's en dan vervolgens aan modulecoördinatoren verspreiden.
Lijkt me inderdaad goed. Ik wil toch even opmerken dat ik het eigenlijk best wel raar vind dat kwartiel 2, 3 en 4 van BMT vorig jaar niet officieel geëvalueerd wordt, terwijl we daarvoor nou juist, lijkt mij, een pilot opgezet hebben. Waarom noemen we een pilot als we die vervolgens niet evalueren? En ik vind het een beetje laat dat er nu een evaluatieplan ligt, terwijl de pilot EE-BMT inmiddels al een maand of drie loopt in het huidige collegejaar.
Ja, nou, dit heeft er alles mee te maken dat het opstellen van een goede evaluatie ook geen sinecure is. We kunnen van alles bijlopen, dus ik geef toe, ik bedoel, in deel van die onbevredigende gevoelens kan ik wel navoeren. Maar we hebben wel gezien dat, laten we zeggen, de eerste aanzet die we tot allerlei evaluaties hadden, leidde pas tot een compleet zijn van een rapport in april. Ja? En daarmee is de lessen die je vervolgens uit kunt voeren om nog weer een keer te gaan evalueren, die verschuiven automatisch in de tijd. Dus ik bedoel, het kunnen vinden van het goede evenwicht tussen een evaluatie, want van belang is ook, hebben net, laten we zeggen, in een hele andere context een discussie meegemaakt waarbij gewoon het verzamelen van de kale cijfers niet altijd tot een interpretatie leidt van wat er werkelijk aan de hand is. En dat is ook werkelijk zo. Je kunt targets en getallen bij elkaar zetten, maar vaak blijkt na wat discussie dat er soort conclusies en interpretatie die aan moet verbinden, die kunnen een andere zijn dan wat eerst ogenschijnlijk uit cijfers komt. Dus er moet een zekere zorgvuldigheid en degelijkheid onder zitten. Aan de andere kant moet er een zekere snelheid zijn. Het evenwicht tussen die twee hebben we vorig jaar niet meteen gevonden. Dat geef ik ruidelijk toe. En ik denk dat wat we nu wel hebben, is in ieder geval zo goed mogelijk op een rijtje gezet van wat de lessen zouden moeten zijn. Ik moet ook zeggen dat een ander punt erbij is, dat juist omdat de informatie wel is teruggevoerd in het proces en wel degelijk informeel is gedeeld, heeft dat ook al bij aanleiding gegeven tot bijstelling van allerlei dingen. Dus we krijgen ook te maken, als we het hebben over vorig jaar, over het aan de orde stellen van dingen die in de tweede cyclus bij BMT allang zijn opgelost. En dan gaat het eigenlijk dus vooral om de lessen die we uit BMT kunnen leren, die generaliseren naar de andere opleiding. Zo'n document is gepoogd te schrijven, dat is inderdaad geen officiële evaluatie, maar is wel uiterst nuttige informatie. Nou, ik denk dat vervolgens moeten we die vraag dus ook leggen voor mensen die tegelijkertijd hun attentie volop aan het invoeringsproces zelf hebben. Dus ik bedoel, het is ook allemaal niet gratis. Een deel van de problematiek lag er ook in de capaciteit die aanwezig was om die evaluaties uit te voeren. Dus ik erken dat dat in een ideale wereld beter had gekund, maar daar zat voor onszelf een leerproces in van wat is de omvang en de inzet die bij zo'n evaluatie moet zijn. En we proberen nu met gezwinde spoed. Maar dat heeft best tot wat heen en weer discussie geleid ook over hoe we dat... Dus ik kan wel zeggen, ja, ja. Dat had sneller moeten gebeuren.
Ik wil proberen in zekere bondigheid te betrachten, want de heen en weer discussie gaat hier ook plaatsvinden. Ik heb even twee punten. Dus dit was mijn eerste punt. Even ook aan de andere, even ook in het kader van de voorschrijdende tijd. Oproep tot bondigheid, want het is natuurlijk een vrij belangrijk en ook levend onderwerp, maar ik wil toch bondigheid betrachten. En mijn tweede opmerking is dat Frank een opmerking wil maken, dat is aanvullend op deze. Frank even een aanvullende opmerking. Dan kom ik terug bij jou.
Nou, het is goed te horen dat de evaluatie van EE en BMT, eerste kwartier, nu voortvarend opgepakt wordt. Januari evalueren, februari resultaat. Dat is hartstikke mooi. Dan is mijn vraag aan het college: hoe gaat het college ervoor zorgen dat de resultaat die dat gaat opleveren nog van zinvol zijn voor alle ontwerpteams voor het eerste semester, die volgens mij eind februari klaar moeten zijn in overheid?
Nou, ik denk dat we zullen kijken wat daaruit komt. Ik bedoel, dit, hoe zinvol dat kan zijn, hangt onder andere af van de resultaten. Als daar natuurlijk hele sterke dingen uitkomen en zegt, nou, dit moet anders, dan zullen we kijken hoe we dat moeten doen. Maar ik moet wel zeggen dat de eerste indrukken natuurlijk, maar dat zijn geen resultaten van evaluaties, die zitten minder in, laten we zeggen, de programmatische inrichting, maar bijvoorbeeld vragen over hoe je tot een eindoordeel komt. Hè? Dus hoe deelresultaten aanleiding geven tot een eindcijfer. Hoe vaak je, als je regelmatig toetst, hoe vaak je dat zou moeten doen. Dat zijn operationele aspecten die, als daar conclusies aan vermijden, die nog goed zijn mee te nemen in die tussentijd. Als ik bedoel, maar daar moeten we naar kijken. Maar ik moet ook wel aangeven dat voor het verzamelen van alles en het bewerken ervan, hadden we, denk ik, als we minder discussie hadden gehad om vast te stellen wat het goede niveau had, hadden we een maand eerder kunnen zitten. Maar ik denk niet veel meer. Ik bedoel, dat is ook een reden. Ik ga
het even bij laten.
We hebben vorige, ik zal proberen mondig te houden, we hebben vorige cyclus hebben wij afgesproken welke monitoringcommissie wij instellen voor de monitoring. In die commissie worden dus ook alle competenties afgedekt, zodat van alle kanten mooi bekeken kan worden hoe het loopt met Tom. De eerste rapportage is vorige week verschenen. Heeft het college daar al een reactie
Ik heb een eerste rapportage inderdaad gekregen. Ik heb gevraagd om wat een analyse zou kunnen zijn van de eerste acties die we daarop zouden kunnen nemen. Dat loopt nu. Een van de dingen die daaruit bleek trouwens was, dat maakt meteen context, was dat de respons toch niet verbijsterend hoog was. Ik denk 20%. Dat is teleurstellend, vind ik, want dat vraagt ogenblikkelijk naar hoe representatief zijn dingen. Dus ik heb gevraagd om, ik heb een eerste rapportage gehad waar wat eerste bevindingen zijn, maar de commissie zelf heeft ook aangegeven, ja, dan moeten we kijken, wat kunnen we daar echt uit concluderen. En ik heb, laten we zeggen, Steven Maathuis gevraagd om ook zo snel mogelijk te komen met een indicatie van het soort dingen dat nu al aanleiding zou geven tot actie, maar ik wacht nog wel even op die analyse.
Ja, juist. Wat wel vast opviel in de in het is hier ook een buik tussen?
Hier wel.
Nou, mooi. Wat wel vast opviel in de uitkomsten van het rapport is dat er zowel in positieve richting als in negatieve richting best wel sterke meningen te vinden zijn in de uitkomsten. En de respons is inderdaad relatief laag. Maar dat kan in allerlei oorzaken worden toegeschreven. Zoals dat de meest positieve mensen niet reageren, de meest negatieve mensen niet reageren. Of de hele middenmotie niet zo sterke mening heeft niet gereageerd. Hoe dan ook zien we dat al die groepen toch wel vertegenwoordigd zijn. Dus ik hoop dat het college het mee eens is dat we met deze resultaten toch best wel iets kunnen.
Ik bedoel, ik gaf alleen maar mijn relatieve teleurstelling aan dat die respons zo laag was geweest. Ik echo graag wat de voorzitter in een eerder punt hier heeft gestaan. Nee, we doen deze hele exercitie niet om hem niet serieus te nemen. Alleen waar ik nog wel even op zoek ben, omdat ik net dat heb gezien, is de eerste vraag wel, waarvan, dus ook een beetje, want ik voel ook de, laten we zeggen, wat ik hier proef in de raad is van ja, we moeten dingen meten, maar we moeten er ook dingen mee kunnen doen. Ja, dus die boodschap is helder en die voel ik zelf ook wel. Maar soms zie je dat de materie wat weerbarstiger is. Ik heb onmiddellijk de vraag uitgezet, oké, wat zijn dingen waar ik op korte termijn, ja, wat zijn voorstelbare reacties op korte termijn hiermee? Maar dat is, ik heb beide dingen gezien. Waar jij op doet, ook daarop. En bleef ook een beetje zitten met de vraag, ja, is dat behalve... Ik denk dat er een vraag ligt, die ik in ieder geval belangrijk vind voor het vervolgproces, die ik even op eigen rekening hier geef. Is er een manier waarop we die monitoring kunnen inrichten, zodat we de volgende keer een hogere respons hebben? Kunnen we nog iets leren? Ik begreep dat er toch ook nog wel een paar methodologische vragen naar voren kwamen naar nu deze eerste ronde. Maar dat zijn allemaal dingen over het monitoringproces zelf. En ik ben even in afwachting van een advies van wat de dingen zijn die onmiddellijk tot actie in termen van het ontwerpproces, zoals het nu is, zou kunnen worden aangezet.
Ja. En de Frank hier...
Ja, daar heeft het antwoord aan. Zo snel mogelijk komt daar een reactie. Kan die ene indicatie geven wanneer zo snel mogelijk is?
Ik bedoel, gegeven waar we in zitten, zal die reactie in de loop van januari er moeten zijn.
Dus dat zou ook eind januari kunnen zijn?
Dat impliceert dat, ja.
Oké, ja. Herbert?
Ja. Voorzitter, ik zal de vraag even heel concreet maken.
Kort.
Is het voorstelbaar dat wij met rector hier tijdens de volgende commissievergadering over spreken? Dat hij een analyse heeft hoe hij dit wil duiden?
De volgende commissievergadering uit mijn hoofd is die?
Die is ongeveer eind januari.
Nee, januari heeft hij getreden.
Nee, ik denk iets eerder. Hij is in de rond de 20ste of zo.
Ja,
de
16. Min tot eind is dan ook
23.
Ja. Nee, ik heb. Laat ik zeggen, dat is mijn intentie. Dus,
ja, de 23 voor de 23 onderwijs. Ja, akkoord. Ron?
Ja, we hadden het al inderdaad terecht over verschillende bronnen van informatie die we hier hebben. Daarover gesproken heeft het college op dit moment zicht op hoe ver de verschillende opleidingen zijn met de invoering van TOEK.
Ja, ik heb aan de andere kant heb ik ook altijd een dashboard hier, inderdaad, waarop gerapporteerd wordt over de verschillende ontwerpteams. Iedereen is hard aan het ontwerpen en ik heb geen reden om aan te nemen dat, laten we zeggen, wanneer in februari de ontwerp van de eerste modules er moet zijn. Dat lijkt mij echt te lukken. De vraag, hoewel die er net werd gesteld, zijn we dan ook in staat om de terugkoppeling op allerlei dingen te geven? Zoals die uit de evaluatie komen. Ja, daar zullen we dus verstandig die twee dingen langs zijn moeten krijgen. Maar er is ook nog een verschil tussen het ontwerp dat uitgangspunt is voor roosters en planning en dat soort dingen. En laten we zeggen wat er in het verloop van het proces moet gebeuren. Want dan gaat het ook om de ontwikkeling van leerstof, aanwijzen van docenten enzovoort. En daar kan nog een hele hoop worden meegenomen. Dus daar ben ik. Maar die aanwijzing, ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet gaat lukken. Wat je wel ziet is dat bij de verschillende clusters is daar verschillend tempo. Dus sommige zijn eigenlijk al heel erg in een detailstadium. In sommige clusters zijn op het laatste moment nog een paar wijzigingen gekomen die groot zijn. Dus bij de mate waarop TMW meedoet met de zware wiskunde, daar is laatst nog de laatste verschuiving opgetreden. Aan de andere kant, dat betekent meer iets over het delen van modules dan dat daarmee dingen komen. Ik bedoel, het uitkomst van het proces is dat tussen ST, TN en AT in het eerste jaar maar liefst 3 modules grotendeels gedeeld kunnen worden. Dus dat was een belangrijke ontwerpwijziging. Ik zie wel dat daar de fundamentele discussies zijn gelopen en ik zie dat in de goede richting gaan. Dus ik heb geen reden om aan te nemen dat niet gaat lukken.
Okay. In de oorspronkelijke evaluatie BMT werd inderdaad aangeraden een half jaar van tevoren alles af te hebben. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken als raad en college. Het college heeft er dus geen twijfel bij dat alle opleidingen inderdaad in maart hun eerste twee modules klaar hebben.
Nee.
Dat is bondig. Ja, zo.
Oké. Wat we ook merken is dat bij de verschillende clusters op dit moment onder meer de discussie over het toetsbeleid wordt gevoerd. En wat ook iets is waarover de raad en het college wel een afspraak hebben gemaakt.
Ja.
Dan is het eigenlijk niet passend, zou ik eigenlijk zeggen, dat die discussie bij iedere module opnieuw moet worden gevoerd. Ik zie dat goed is, het college dat aan mij is.
Wij hebben een document liggen voor generiek toetsbeleid. Dat is al eens een keer eerder gekomen. Dat komt, denk ik, ik denk dat 7 januari net niet gehaald wordt, maar dat is, de achtergrond, anders komt dat ook in de marktcyclus naar voren. Misschien kunnen we daar nog afspraken over maken, want ik denk dat er maar een paar dagen zijn. We zitten ook met de extra handicap dat de hele kerst ertussenuit valt. Dus als dat document wellicht ietsje later mag worden aangeleverd, dan zouden we het ook in de volgende cyclus mee kunnen nemen. Maar ik ben toch, wij hebben een, hier, ik bedoel, dit is een echte discussie die nu speelt. Wat we daar maar over zijn, hoe we daar goed mee omgaan. En ik zou ook de raad willen verzoeken om niet te dogmatisch op dit punt te zijn. We hebben iets afgesproken over wat we generiek willen vastleggen in de koers, over wat er naar voren kan komen. Tegelijkertijd zien we nu dat bij de feedback, hè, dus nog niet de resultaat van de officiële evaluaties, maar als je kijkt waar bevindt zich die discussie, dan zie je dat in veel, dat in de pilots het er inderdaad op aankomt hoe het eindoordeel van de module het resultaat is van de beoordeling van de deelmodules. En wat is de mate van compensatie die daarin kan optreden? Op welke manier kun je dat concluderen? En wat is de mate van aanvullend werk? Want we hadden ook die gedachte dat vaak hier geproblematiseerd. Iemand haalt op een haar na een module niet, is die dan al die 15 punten kwijt? Nou, de manier waarop hiermee omgegaan wordt is dat we hebben gezegd, nou die 15 punten die gaan even in de koelkast. Het kan zijn dat je op een onderdeel een herhaling hebt, maar we spreken in het nieuwe jargon liever over een aanvullende opdracht. En we zeggen, als je dat namelijk doet en met een goed resultaat afrondt, dan op het moment dat je dat hebt afgerond, dan komen die 15 DCR uit de koelkast en die zijn er onderdeel van. Dat wordt op dit moment zo goed mogelijk opgeschreven in een oer die generiek is. Vervolgens denk ik wel echt dat het in ons allerbelang is dat een moduleontwerp geeft daar een nadere invulling aan. En die is ook van belang, want je merkt gewoon, ik merk bij, als ik tussen BMT en elektrotechniek kijk, dan zie je dat, ja, we hebben ook, dat was ook een onderdeel juist, aan de invulling van modules ook weer een zekere autonomie gegeven, om te zorgen dat afhankelijk van het thema en de opleiding daar ook lokaal optimale keuzes kunnen worden gemaakt over hoe je integreert, hoe je dat vormgeeft. En dat beïnvloedt, als het ware, de manier waarop je in zo'n module tot een eindcijfer komt. Dus ik vind het, laten we zeggen, op dat niveau onvermijdelijk dat er een nadere uitwerking van de algemene regel is die juist onderdeel is van het ontwerp in die module en daar ook besproken wordt. Ik zie dat als we dat niet doen, dan proberen we dingen over één kam te scheren waarbij we iedereen tekort doen als dat zo is. Dus het gaat erom, wat leggen we globaal vast? Nou, ik denk dat daar hebben we heel goed over gewisseld en ik heb geen enkele behoefte om daar afstand van te nemen. We hebben gezegd, in de roer moeten we op een goede manier hebben vastgesteld hoe het met die rechten van de studenten zit, hoe met deelresultaten enzovoort. Dat staat. Vervolgens zie je wel dat in de context van de module daar een uitwerking aan gegeven wordt. En die is niet overal precies hetzelfde. Het heeft er echt mee te maken. Interessant, het was bij, laten we zeggen, een rondje wat ik langs de faculteit maak en de verslaglegging over het eerste kwartiel elektrotechniek. Werd geconstateerd, er had men van tevoren een algoritme vastgesteld om het eindcijfer te bepalen. Nou, als men daarnaar keek, dan bleken de resultaten toch wat tegen te vallen. Tegelijkertijd zijn we zien goede studenten die het kunnen en die halen het nu niet. Nou, dan kun je dus afvragen van, want dat heb je kennelijk wel kunnen constateren. Het zijn ook eerste kwartiel studenten, dus het is niet op basis van hun studieverleden dat je dat constateert. Nou is dus de vraag, wat doe je met dat inzicht? Het moest bondig zijn, ja. Oké. Maar ik geef maar aan.
Je doet nu net als een bekende conferentier, je gaat allerlei dingen aan elkaar koppelen, die dan wel weer met elkaar. Dus maakt het maakt voor mij als voorzitter echt moeilijk.
Ja, nee, ik maak iets onmogelijk.
Maar ik wil ook vragen of je nu...
Oké, de korte samenvatting is, die algemene regel staat, maar heb wel de verwachting dat binnen modules toch naar nadere uitwerkingen gekeken wordt en moet gekeken worden om dat recht te doen.
En wat betreft bijvoorbeeld studeren met een functiebeperking, gaan we dat op dezelfde manier aanpakken? Gaan we daar algemene regels voor opstellen? Mag iedere module dan voor zichzelf bedenken hoe we dat inrichten?
Nee, daarvan hebben we, laten we zeggen, ons kapstokartikel daar is dat de examencommissie rechten heeft. En daar is, ik probeer het nu kort te houden, daarvan is maatwerk altijd eisen. Ik bedoel, waarbij, ik denk dat we daar ook gewoon, wordt wel eens smaad over aan, maar werkende weg, moeten we kijken, wat zijn grote groepen? waarvoor uitzonderingen moeten worden gemaakt die zich langs dezelfde lijn bewegen. Dan kun je daar een algemene regel van maken. En wat zijn incidenten waarop gewoon een examencommissie zelf moet kijken van, ja, jij kon dit niet helemaal doen, het is niet onredelijk om je alles over te laten doen, dus we gaan toch punten uitdelen voor een deel hiervan. Dat is in eerste instantie zo geregeld en ik denk dat we gewoon moeten kijken in de specifieke groepen en gevallen of zich daar algemene regels ontwikkelen die we dan ook voor iedereen vastleggen.
Even ter aanvulling daarop, er is nu net een eerste bijeenkomst geweest van alle examencommissies van de bacheloropleiding aan de UT om onder andere dit punt te doen en ook om eens te kijken naar de uitvoerbaarheid van de nieuwe OER. En we hebben net toezegging gekregen dat wij nu ook die nieuwe OER krijgen als examencommissie, zodat we inderdaad even kunnen kijken of de regels die daar nu in staan, wat ons betreft ook uitvoerbaar zijn.
Oké, okay. Nou goed, jij hebt weer mooi ingebroken. Dankjewel.
Als hier een moment is om in te breken, bij de hele discussie over Tom, ik denk dat dit wel past. Net werd er even gezegd door Robin van kunnen we dan vanuit gaan dat de modules dan eind februari klaar zijn? Dan zei de rector ja, dat kan vanuit gaan. Maar dat gaat natuurlijk om het moduleontwerp. En als je over Tom denkt, dan denk ik dat het grote werk daarna komt in termen van alle inspanning die er omheen komt kijken. Daarom moeten we een half jaar van tevoren klaar zijn. En dat grote werk dat allemaal moet gebeuren, dat komt in sommige faculteiten, sommige eenheden. Valt dat samen met nogal wat verstorende gebeurtenissen. Hè? Dus bij GWMB hebben we van de week de discussie gehad over de fusie. En die zal nog wel even doorlopen. Bij EWI de taakstelling. En de vraag is, denkt het college erover na van op welke wijze dit soort dingen de implementatie van Tom niet gaan verstoren? Is daar wat aan te doen om enigszins rust te creëren voor het personeel dat Tom moet implementeren? Zodanig dat het implementatieproces in ieder geval niet verstoren is.
Oké, Jurgens, de vraag is duidelijk. Voordat er een antwoord op komt, die is helder hoor. Wou ik het toch even voor de procedure even kijken, want Anton die greep inhoudelijk in op een punt wat Robin maakte. Jij maakt
het. Ja, jij liet het toe.
Ik wil toch even Robin geven, want dan staat jouw vraag, die is genoteerd en ik kom al terug. Ik wou Robin toch even.
Ik ga even mijn laatste punt maken. Oorspronkelijk in juni is met een aantal Tom ingestemd, toenmalig non ingestemd. Onder een aantal toezeggingen van het college. Het lijkt me heel passend om die toezeggingen te evalueren. Het lijkt me ook heel passend om dat in de komende cyclus te doen. Zullen we dat op die manier op de agenda zetten?
Ja.
Ja, ik ben die
dingen. Ja, het lijkt mij volstrekt duidelijk. Ja.
Dus alleen even de vraag. Heel praktisch erop in de volgende cyclus, dat is stukken aanleveren 7 januari. Ja. Nou, gegeven met kerstreces en alles, zijn er nog twee werkbare dagen voordat dat allemaal tot
elkaar komt. Ik hoop ook niet dat het evalueren van deze toezegging compleet uit de lucht moet vallen.
Nee, dat kan ik zeggen.
Je zou dus in ieder geval de toezeggingen weer terug kunnen halen en daar in de commissie mondeling over kunnen spreken wat dat inhoudt, hoe het staat.
Dat lijkt me minimum, ja.
Nee, maar ik bedoel, wij zijn in Nederland daarmee op sterker nog. Ik heb natuurlijk die evaluatie alleen om daar op een goede manier.
Ja, maar de afspraak is nu in ieder geval dat we een commissie verband aan doen.
Absoluut. Ja?
Ja.
Ja,
goed. Goed. Dat was het, Robin. Want ik begreep dat dit je laatste vraag.
Dit was mijn laatste
vraag. Oké, dan ga ik nu. Jurgen, die zijn vraag al gesteld heeft, dus die zullen we dan nu maar antwoord.
Ja, nou. Ook dit is een thema, voorzitter, waar wij lang en genuanceerd over kunnen spreken, maar ik zal proberen het kort te houden. Helemaal voorkomen is het probleem niet, want er lopen een aantal dingen tegelijk en sommige lopen zo omdat we daar zelf mee begonnen zijn, met name Tom. Andere lopen zo omdat ze van buiten over ons heen komen, met name de financiële situatie. Weer andere, nou ja, omdat we daar dan ook een discussie over voeren en daar zit ook weer een historie achter. Het college geeft wel bij allerlei gelegenheden aan, als het gaat om de prioriteit in discussies, is prioriteit 1 dat het onderwijsmodel ingevoerd wordt en een succes wordt. Daar moet alles voor wijken, dan klinkt dat heel heldhaftig, maar dat is duidelijk prioriteit 1. 2, ook hoge prioriteit, is natuurlijk het op orde houden van de financiële huishouding van de universiteit. Want als we dat niet doen, Dan hebben we een mooi onderwijsmodel bij een failliete universiteit. Dat wil ook niemand. Ja, wel, zo is het. Hè? En ook daar, jullie kijken ons, laten we zeggen, jullie kijken kritisch naar ons als het gaat om de invoering van het onderwijsmodel. En ook als het gaat om de financiële solidariteit. Er is natuurlijk nog een andere partij, de Raad van Toezicht, die dat ook doet. En waar wellicht de volgorde nou nog iets omgedraaid is. Die kijkt ook heel erg ook naar, gaat het financieel goed? Maar ook heel nadrukkelijk naar, en gaat dat onderwijsmodel goed? En komt dat goed? Want daar hechten wij veel betekenis aan. Die twee dingen staan dus hoog op de agenda. Er loopt een discussie over de governance. Daar spelen ook al langer een aantal vragen, ook in deze raad. Een en ander maal aangekaart over verhoudingen tussen faculteiten en instituten, over omgang van faculteiten. We weten ook dat er nu op één en binnenkort op twee plekken in onze organisatie vacatures in de top van de faculteiten ontstaan. Daar moeten we wat mee. Maar hoe dan ook, daar moet je wat mee. Dus die discussie speelt wel, maar ik vind wel dat die discussie echt, die mag de ontwikkeling van Tom en het saneren van het huisartsboek niet verstoren.
Ja?
Ja. Bedankt voor het antwoord. Ik begrijp natuurlijk dat wat moet, dat moet. Dat zal ik niet ontkennen. Maar op sommige terreinen denk je van, kunnen ontwikkelingen niet wat uitgesteld worden en vertraagd? En om de rust op de werkvloer te behouden.
Nou ja, als je bij dat trisje ook nog ontwikkelingen uitgesteld vertraagt, dat zou dus inderdaad hier en daar kunnen. Wat is nou een slim moment om dingen te doen? Ja. En ook zorg dan dat je ze niet zo ingewikkeld maakt dat je daarmee de hele wereld op de kop zet. Want je kunt ook nog dingen doen waarbij de impact relatief beperkt blijft. Het opknippen van een faculteit is veel ingrijpender dan het samenvoegen van twee relatief zelfstandige faculteiten. Zonder daarvan alles af te knippen. Maar daar doe ik verder geen uitspraak over. Die discussie komt dan wel. Maar ik denk dat menigeen wel enig gevoel kan hebben bij wat meer en minder impact heeft.
Jurre? Ik wou daar aan toevoegen dat bepaalde veranderingen hebben misschien niet veel om het lijf ogenschijnlijk, maar leiden wel tot onrust, omdat onzekerheid bestaat over wat precies de strekking van die verandering is.
Verdere opmerkingen?
Toch nog één zin, twee zinnen dan, Frits. Ook daar zullen we het wel over eens zijn, maar ik kan toch niet laten naar aanleiding van wat Jurgen zegt. Aan de ene kant zullen wij er allemaal in dit soort organisaties, maar breder in ons land, aan moeten wennen dat veranderingen constant gegeven worden. En enige onrust daarmee ook. En de tweede is natuurlijk, dat speelt ook wel een beetje door de discussies van vandaag heen. Je zou ook kunnen zeggen, in een aantal opzichten heeft de crisis inmiddels ook de IT bereikt. Waar wij een aantal jaren konden zeggen van nou, het gaat eigenlijk allemaal nog betrekkelijk goed. Is nu toch in een aantal dossiers heel duidelijk dat er wel het een en ander aan de hand is. En ja, dat voelen mensen. Daar kan ik ook niet aan afdoen.
Dat is duidelijk.
Ja, oké. Met deze laatste boodschap die ik bezinken moet. Kunnen we dit punt afsluiten? Ja. Dan ga ik naar de Stavaza van het Noord-Oost-Nederland.
Ja, voorzitter, en dan pak ik meteen het volgende punt ook maar even mee. Noordoost-Nederland op dit moment geen bijzondere berichten. Met name met Groningen wordt nadrukkelijk gekeken naar een paar dossiers. Geneeskunde en technologie, gezamenlijke opleidingen, nano, bedrijfskunde, energie. Wat we daar aan elkaar kunnen hebben. Maar die gesprekken lopen, daar is verder geen spectaculair nieuws te brengen. Wat 3TU betreft misschien twee dingen. Wij zullen het komende jaar in 3TU-verband een nieuwe aanvulling, of hoe je dat wilt noemen, op het sectorplan techniek moeten maken, technologie moeten maken, om de middelen die vanaf 2014 voor 3TU gereserveerd staan bij OCW te krijgen. Om dat te doen moeten we aan de ene kant laten zien dat we de huidige 3x11 miljoen als 3TU's op een goede manier inzetten. In dat licht hebben we afgelopen week een visitatiecommissie, vorige week een visitatiecommissie op bezoek gehad om te kijken hoe dat nou gaat. Maar afgezien van het inzetten van de toegekende middelen op een goede manier, moeten we dan dus ook laten zien dat we plannen hebben voor de inzet van volgende tranches. Nou, de ontwikkeling daarvan komt naar de kerstvakantie op gang, want dat zal midden komend jaar bij de minister aangekaart moeten worden. Maar het is, dat wil ik ook zeggen, natuurlijk nog betrekkelijk luxe dat wij kunnen zeggen dat er nog een bedrag voor ons de komende jaren op het plan ligt, om een aantal belangrijke dingen mee vorm te geven. Dus dat is één. En twee, moeten we wel vaststellen dat we in, op de verschillende locaties ons wel zorgen maken over de effectiviteit van het instrumentarium dat nu in het topsectorenbeleid vorm krijgt en in combinatie daarmee de terugval die je hier en daar ziet in, misschien niet in zozeer in volume, maar ook wel in aard van de derde geldstroomcontracten die we aan kunnen gaan. Wij zitten daar nog relatief gunstig in, maar we zien wel dat is echt een dossier waar zorg is. Ook bij de wetenschappelijke staf op de verschillende plekken zorg is. En we hebben als 3TU gezegd, nou ja, dat betekent dat wij ook op hele korte termijn met minister Kamp in gesprek willen. Om met hem te bespreken, hoe zet je nou de instrumenten die je hebt in het kader van topsectorenbeleid, in het kader van stimuleren van onderzoek dat daarbij past. Hoe zet je die in? Er is extra geld in het regeerakkoord voorzien, maar hoe gaan we dat dan gebruiken? Hoe zorgen we dat dat niet opgaat aan bureaucratie, maar bijvoorbeeld ingezet wordt om adequate financiering van onderzoeksprogramma's mogelijk te maken, maar ook om matching met EU-middelen mogelijk te maken. We willen daar op hele korte termijn met de minister over spreken en hij heeft mij gisteren beloofd dat hij daar open voor staat. Dus we zullen proberen om nog in januari, voor de begroting van EZ in de Kamer behandeld wordt, met hem een gesprek te hebben over deze thematiek. Ja.
Opmerkingen, vragen, aanvulling, mededelingen over deze twee punten. Nu ga ik naar de schriftelijke rondvraagpunten. En de eerste schriftelijke vraag, daar is Frank voor. Maar je kijkt nu zelf of dat klopt.
Nou, ik kijk weer even naar de vraag. Het gaat om de herkansing vierde kwartiel. Daar hebben we voor de zomer over gesproken, dat er wat mee moest gebeuren. Mede op ons aanreiken zijn die naar voren gehaald, dus niet in augustus, maar in juli. Nu hebben we ons van verschillende kanten signaal bereikt van docenten die zeggen van ja, maar dit is gewoon voor ons niet te doen. Wij worden gedwongen om in 2 weken te doen. We kunnen gewoon überhaupt niet meer op vakantie, omdat het ook nog in de bouwvakvakantie valt. Sommige docenten zijn gewoon via partner en kinderen gedwongen om juist wel op vakantie te gaan. Dus daar hebben we een aantal vragen over. Bent u bekend, los van het signaal wij geven, dat een aantal docenten daar echt heel erg veel problemen mee hebben?
Ja.
Goed. En dan de vraag. Wat kunnen we, wat wil het college ermee doen om zoveel mogelijk problemen die er zijn te ondervangen, of zegt u, regelingen te bedenken, zodat minder docenten er last van hebben, zeker omdat het toch mogelijk gemaakt wordt om het uit te voeren?
Het college heeft er al wat aan gedaan. Dit is een prachtig voorbeeld waarvan de adviezen die je van verschillende kanten ophaalt ook tot regelmatig op en neerschuiven van deze herkansingsdingen heeft geleid. Maar uiteindelijk één lijn getrokken, nog even goed om vast te houden. Het zoveel mogelijk naar voren trekken met de beste garantie om voor 1 september iets te kunnen doen. Vervolgens heb ik de decanen de discretionaire bevoegdheid gegeven om gemotiveerd hiervan af te wijken als speciale omstandigheden daarom vragen. En bij mijn weten heeft op dit moment 1 decaan zich gemeld om te vragen dit op een andere manier in te richten. Dat geeft nog enige flexibiliteit. We hebben hier natuurlijk inderdaad te maken met dat het academisch jaar niet meebeweegt met de vakantiespreiding. Over de rest wil ik ook wel zeggen, het is niet de taak van ons college. Het is toch altijd zo, als puntje bij paaltje komt, zijn al onze werknemers gehouden om het opnemen van hun vrije tijd in overeenstemming te brengen met goed uitvoeren van hun taken. In het ergste geval interfereert dat met de vakantie. Ik zie het liever niet, maar ik bedoel, zo staan de dingen wel. We kunnen niet elk conflict wegnemen. Ik heb geprobeerd door gedoseerd toe te staan hier met een goede motivatie maatwerk te leveren om dat toe te staan. En dat is in 1 geval tot dusver benut. Ik denk dat dat ongeveer ook de grens is. Want als we alles loslaten, dan zijn we de controle weer kwijt. En dan heb ik straks uit te leggen waarom de mensen niet op tijd weten of ze een BSA wel hebben gehaald. Dus dat willen we ook niet. Dus dit is zoals ik het nu heb ingestoken. Ik denk dat dat de beste oplossing is.
Ja, is er ook gedacht om te zeggen van, we realiseren ook heel goed waarom de planning is zoals die nu is, juist voor BSA. Juist voor dat je studenten die een bachelor-diploma willen halen voor 1 september weten dat ze alles gehaald hebben. Dus dat realiseren we ons heel goed en willen we ook zeker aan vasthouden. Voor de master-hertentamens geldt dit natuurlijk veel minder. En die komen
docenten die hier in de master een herkansing moeten verzorgen, die komen mogelijk hierdoor in problemen, terwijl de reden waarom verplaatst is, voor dat namelijk speelt. Tweede is de op dit moment erg korte termijn voor het nakijken van de tentamens, die is op 1 week gezet. Is er overwogen om te zeggen van nou, we houden het tentamen wel in de week waarin die staat, maar we geven iets meer ruimte voor het nakijken, zodat we wel die data van 1 september gewoon kunnen halen en blijven halen, zonder docenten meteen te dwingen die 2 weken hier te zijn.
Nou, het lijkt mij verstandig dat ik me gewoon niet in dat detailniveau begeef. Wij hebben een regeling. Wij hebben decanen de bevoegdheid gegeven om daar waar die in de praktijk niet goed uitvoerbaar is, met aanvullende dingen te komen. En voor mij zelf is de harde garantie dat op 1 september de resultaten gegeven kunnen worden. Dat is het allermaatgevend. En ik heb randvoorwaarden gesteld om maar even het moderne jargon te gebruiken, om te zorgen dat wij toch in controle zijn over die garantie die we willen afgeven. En ik bedoel, als men binnen faculteiten, laten we zeggen, in dat maatwerk met het behoud van die garantie wat kan doen, en dat is onderdeel van de motivatie die een decaan mij moet overleggen, ga ik daar niet op voorhand voor liggen. Ja? Maar alles wat ik er meer over zeg, leidt tot het instellen van een regeling die geen regeling meer nog meer is, en dat willen we niet. Dus ik hoop dat met dit beetje olie in het gestel we dit kunnen oplossen.
Ja, oké.
Nou, ja, toch. Iets wat direct mee samenhangt, en het is van gisteren, dus daarom breng ik het nu even naar voren. Mijn vraag is van, geldt er nu hetzelfde voor de communicatie over deze regeling naar studenten toe? Is dat ook een facultaire aangelegenheid? Vraag ik hierom. Het heeft heel erg lang geduurd voordat hier centraal over gecommuniceerd werd. Hetgeen natuurlijk wel nodig is, want we hebben ongeveer 20 jaar lang gehad dat de herkansen achter de zomer waren. En nu in één keer, wordt dat week 30, dat is natuurlijk een probleem als je niet op tijd communiceert. Nu is dat, gisteren of eergisteren, wel centraal gecommuniceerd. Ik heb op dit moment al minstens 6 reacties binnen van studenten die zeggen, nou lekker, dank u wel. Midden in de bouwvak had u daar misschien ook in september mee kunnen komen, want dit is toch wel dermate afwijkend dat je dat ook zou verwachten. Ja, ik kan ze niet meer ongelijk geven, maar mijn vraag is, is het college daarvan op de hoogte? Wat denkt u van de problematiek van studentzijde?
Ja, nee, wij hebben ons hierover diverse malen laten adviseren. En ik kan ook berichten dat die adviezen niet altijd gelijkluidend waren. En dat in eerste instantie ook voor een andere oplossing gekozen was. Maar daar bleken nog meer nadelen aan verbonden te zijn als generieke regel. Dus ik ben hier tamelijk gerust op dat de regel die we hebben vastgesteld toch de beste uitkomst was die we konden krijgen, met het besef dat dit voor sommige partijen in bijzondere gevallen tot lastige situaties leidt. Die zijn gewoon hier niet te vermijden. Dan de eerste vraag. Ik neem even nota hiervan, dus ik zal ook van mijn kant aangeven dat de opleiding, denk ik, en de faculteiten hun verantwoordelijkheid moeten nemen dat op het moment dat zij met een afwijkende regeling komen, dat zelf ook goed moeten communiceren, want dat kunnen we niet centraal doen. Maar ik bedoel, ik ben op een gegeven moment ook gebonden, dus ja, ik neem gewoon waar, en dat wisten we van tevoren, dat er een paar groepen zijn die zeggen, ja, dit vinden we toch een minder leuke oplossing. Maar elk alternatief had dat in nog hogere mate, dus dit is de uitkomst, zeg ik ook maar weer. En ik neem even mee, maar dat wij de opleiding en de faculteiten ook vragen dat wanneer zij via die maatwerkconstructie toch met een afwijkende maatregel komen, dat ze ook dat goed communiceren naar hun eigen studenten.
Ja.
Goed
zo, ja,
dat
was het even ook voor het volgende punt in overleg. Is iedereen nu op dit punt? Gert trekt 1 week wel op, dat is altijd een beetje verdacht.
Nou, ik constateer hier, we hebben het over communicatie gehad, dat hier natuurlijk wel deels blijft wringen. Dat is, je ziet ook, jaarcirkel wordt vastgesteld op een gegeven moment na advies van de U-raad, dan heb je het toch over het centrale verhaal. Vervolgens moet dat kennelijk, zeg ik dan, op facultair niveau en opleidingsniveau goed gecommuniceerd worden. Ik constateer dat dat althans niet gebeurd is. En dat leidt toch weer een beetje tot de vraag, wat centraal wordt vastgesteld, wie communiceert daarover? Kennelijk is dat toch niet gebeurd, want het leidt nu op een verkeerde manier tot problemen bij, voor mij op dit moment, iets te veel studenten, want het is pas gisteren gecommuniceerd en je ziet dat toch een vreemde mensen reageren. Dus okay.
Met de constatering.
Maar was dat anders geweest als we 3 maanden eerder hadden gecommuniceerd? Ja.
Hey, wanneer was het bekend dat de juiste, wanneer hebben we die vastgesteld? Wanneer is die vastgesteld? Dat is veel langer geleden in ieder geval. Je zou inderdaad kunnen veronderstellen dat het du moment, gezien het nogal particuliere karakter van de 1 keer week 30, ja, dat inderdaad gecommuniceerd was.
Maar mag ik vragen, neemt het college deze opmerking mee?
Dat heb ik net aangegeven.
Nou, mag ik het dan toch afsluiten? Ik begrijp je wenkbrauw, maar ik wou het op dit moment afsluiten. En voor de volgende schriftelijke rondvraag.
Zie je mijn wenkbrauw ook?
Ja, voor de volgende deel van de schriftelijke rondvraag heb ik net eventjes overleg gepleegd, vandaar dat ik even afwezig was. Met een verzoek aan het college die ook schriftelijk te beantwoorden.
Dat hoeft niet.
Dat hoeft niet. Heel kort kun jij nu. Yes.
Ja, yes, kan ik ook kort.
Yes, we can.
Om te beginnen moeten we vaststellen dat Utenius een onafhankelijk magazine is en dat wij ons niet met de inhoud bemoeien. Twee, ik weet dat de redactie kijkt naar mogelijkheden om meer een vaker op de technologie een Engelstalige variant uit te brengen. En drie, ik zou de vragenstellers wel in overweging willen geven om zich ook in verbinding te stellen met de redactie of de redactieraad van het Utenius. Die is er juist om dit soort signalen op te pakken en dat is zuiver dan wat hier ons gaat.
Oké, nou, mijn gevoel is dat de vraag wel iets breder gelegd kan worden, maar laten wij er nu niet over beginnen. Dit is even het antwoord, dan moet u het nu even met rust doen. En dan stel ik toch voor daar in een volgende, of daarna even van de natuur de volgende keer terug. Is akkoord? Ja? Dan ook graag naar de rondvraag en ook daar even het dwingende verzoek A, de vraag kort te stellen. En B, als het college daar niet meteen een antwoord op heeft, het antwoord uit te stellen naar daar komen wij schriftelijk op onderzoek terug. Met dat verzoek ga ik naar de mondeling rond.
Ja. Sorry. Ik heb een vraag. Een half jaar geleden is ik ook in deze vergadering gesproken over het mogelijk verplaatsen van de studentmailaccounts naar mogelijke Microsoft of Google servers. En mijn vraag is eigenlijk of er in het afgelopen half jaar vooruitgang geboekt is.
Ja, in twee zinnen, er is vooruitgang geboekt in het overleg wat we vooral in surfverband voeren naar die twee organisaties. Maar wij zijn zelf nog niet overgegaan om de stap te nemen. Maar dat is wel een aanstaande. We zullen ook verder over communiceren om dat punt eens even op te pakken, omdat het natuurlijk wel een zeker gevoel
is. Je hebt er twee zinnen gehad, dus ik wou het natuurlijk. Ja. Is dat zo'n
vraag?
Okay. Ja.
Nee.
Nee. Okay. Yes. Nee. Handig. Althans, ik heb de kans nu niet. Ja, Frank.
Ja, informatie uit college richtlijnen voertalenbeleid. Er staat dat UT twee talen hanteert, Nederlands en Engels. En afhankelijk van de doelgroep wordt er gekozen. En dan vraag me even af, we hebben de discussie hier al heel vaak gevoerd. Wat is de taal in de U-raad? Als ik dan kijk naar de richtlijn, dan moeten we naar de doelgroep kijken. Stukken voor, die hier besproken worden zijn over het algemeen openbaar. En voor de hele UT-gemeenschap bedoeld. Dat suggereert, als ik dat dan koppel aan het nieuwe richtlijn, dat ze dus in het Nederlands en Engels, of alleen in het Engels komen. En mijn vraag is, gaat dat inderdaad gebeuren?
Voordat het antwoord van het college komt, wil Herbert graag even.
Ja, ik heb begrepen dat dit voor de volgende cyclus op de agenda staat, dit stuk.
Oké. Dus.
En het college knikt.
Je wordt op college
knikt. Op een rijtje voor een discussie in het Engels.
Please,
I'll do that.
Thank you very much.
Ik zal Engels.
Check it in.
Ik wil graag even aandacht vragen voor een nieuwsbrief. Het verzoek is of jullie die voor, documentatie voor 4 januari aanleveren. Dan gaan we gelijk naar het nieuwe jaar gaan we gelijk een nieuwsbrief uitsturen. Yes? Ja. En die is aangesproken voor de
Oké, zijn er geen vragen? Oké, nagekomen. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Ik dank voor jullie inbreng en uitkomsten. En inderdaad, er staat een nut, madame SS, of madame SS, ik hoop hiernaast.
Ja, voilà.